Dan gaan we naar de volgende vergadering en dat is de gemeenteraad van 1 maart 2021. Ook daar dus dezelfde verontschuldigingen. En daar wens ik al even op te merken dat wat het punt betreft, ik ga even de agenda erbij nemen, dat wat het punt betreft aangaande de verdeling van de middelen uit het noodfonds, dat we die bespreking openbaar gaan doen, maar moesten er echt concrete, specifieke vragen zijn die daar echt op personen of concrete cijfergegevens van verenigingen betrekking hebben, zou ik willen voorstellen, met jullie goedkeuring, om dat dan in geheime zitting te doen. Maar dat we die toelichting, want ook de financieel directeur zal aanwezig zijn om toelichting te geven en vragen te beantwoorden, dat we dat dan eventueel dan kunnen doen als er natuurlijk algemene vragen zijn en als het niet over personen of wat dan ook gaat, zullen we daar ook in de openbare zitting kunnen over praten. Ik hoop alleen dat we wat dat de vragen betreft zoveel mogelijk in de openbare zitting kunnen afwikkelen, want als we dan kunnen we het ook ineens stemmen, maar als er nog concrete feitelijke toelichtingen nodig zijn, willen we die uiteraard ook graag geven als dat nodig is in een geheime zitting. Maar we gaan er dus vanuit voorlopig dat we alles in openbare zitting kunnen doen. Het eerste punt op de agenda is ook hier de goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 januari 2021. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Geen vragen of opmerkingen? Dan ga ik ervan uit dat het verslag unaniem is goedgekeurd bij gebreken aan tegenreactie. En dan is het tweede punt op de agenda de participatie aan de intergemeentelijke dienstverlening, leegstand en verwaarlozing van IOK. Daar is een nieuw decreet dat ondertussen van toepassing is en we zien ook dat die materie elke dag complexer wordt. En de bedoeling uiteraard van dat soort zaken is dat je die in elke gemeente tot een minimum probeert te herleiden. Dus het is best dat er zo weinig mogelijk leegstaande gebouwen zijn en dat er uiteraard ook zo weinig mogelijk verwaarloosde gebouwen zijn. Nu, als we dat bekijken voor Herentout en de lokale werking hier en we zien welke werkdruk dat zelfs één dossier met zich meebrengt, dan denken we dat we beter zijn met het voorstel dat momenteel voor ligt om daar de dienstverlening van IOK in te schakelen. Ik zit zelf in de raad van bestuur daar. Ik merk daar ook dat die afwikkeling daar op een zeer professionele manier gebeurt. Ze hebben ook de ondersteuning van de volledige juridische dienst, wat dan in dat soort zaken toch wel steeds belangrijker wordt, denk ik. En waar dat we dus, denk ik, in Herentout beter dienstverlening kunnen organiseren door dat stuk uit te besteden en ons meer te kunnen concentreren op de visie en uitrol van ons eigen woonbeleid, planning en dergelijke meer. Dat zit momenteel bij Guy Dens binnen onze organisatie, dus als we daar een stuk van kunnen afsplitsen, heeft hij inderdaad de mogelijkheid om meer met de uitrol van dat woonbeleid, planning en mobiliteit te kunnen bezig zijn. IOK, zoals gezien, zal vanaf het moment dat wij een lijst overmaken met vermoede gebouwen waar dat leegstand en verwaarlozing van toepassing is, de rol opnemen. Dat gaat zowel voor de administratieve als de materiële vaststellingen doen, maar dat gaat ook over het afwikkelen van de beroepen en aanvragen. Dat gebeurt trouwens voor heel wat rondomliggende gemeentes ondertussen al en die worden daar ook effectief op de Raad van Bestuur voorgelegd. Dus ons voorstel is inderdaad om daar in te tekenen op die dienstverlening van IOK. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Dan kunnen we dat punt als dusdanig goedkeuren met unanieme stem. Dan gaan we naar het volgende punt op de agenda. Dat is de goedkeuring van de lastvoorwaardenraming en de gunningswijze voor het aanstellen van een ontwerper voor de nieuwbouw en de renovatie Klimop. Dat is een dossier dat al langer loopt. Iedereen kent dat ondertussen die al enige tijd in de gemeenteraad zit, denk ik. Dat is namelijk het Agion-dossier. Dat zoveel jaar geleden, ondertussen al meer dan een legislatuur geleden, is ingediend en opgestart. En waar dat er nu concreet, om dat te kunnen uitrollen, een ontwerper moet worden aangesteld. Net als de werken zelf komen ook de kosten voor de aan te stellen ontwerper in aanmerking voor subsidiëring. De totale raming van de werken, die dat weliswaar nog hoger kan zijn, op termijn. Dat zal een beetje in samenspraak moeten lopen met een ontwerper. Als er 1.200.000 euro wordt uitgegeven, wordt er daar 800.000 euro van gesubsidieerd. Vraag dus om hier goedkeuring te geven aan de lastvoorwaarden die dat volgens het 3P-model in bijlage zaten, om die als dusdanig uit te schrijven. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij?
Ja, ik had een vraag.
Ja, Kathleen.
Ja, ik had daar nog wel graag een toelichting rond gehad. Rond het ontwerp van Blok Zuid. Dat is waar dat kinderclub gezeten heeft en waar een turnzaal is, hè?
Ja.
Ja. Komt daar een verdieping bovenop of hoe wordt die indeling juist gemaakt?
Mag ook misschien dat jij even kunt toelichten, want jij volgt het
Ja.
dossier inhoudelijk op.
Ja, wij hebben daar al rond samen gezeten en dat zou normaal de bedoeling zijn. Dus het zou de bedoeling zijn dat we de turnzaal dus volledig afbreken,
Samen
waardoor
met
dat we,
fijne
ja,
muziek, berging, hokje.
waar dat drumlokaal is, hè?
Ja.
Ja, dus samen met het drumlokaal, dus de benedenverdieping, dus heel die blok, de zuidblok, zou afgebroken worden. Waar dat we nog niet over spreken is over de remise, dus het afdek, dat zou voorlopig blijven staan. Maar die blok zou afgebroken worden en daar zou een blok bovenop komen. Dus wat zou daar normaal in komen of wat hebben we daar op dit moment in voorzien? Dat is effectief de turnzaal met dan een drumlokaal erbij aan en nog enkele kleine lokalen bij. Het drumlokaal wel degelijk en dat stond er ook in. Dus 2 tot 3 maal zo groot als dat het nu is, omdat we weten dat dat dus veel te klein is. En dat we er ook rekening moeten mee houden dat er dus heel veel rekening gehouden wordt met de akoestiek. Dat dat veel beter zou zijn als dat dan nu. En we hebben daar ooit, dat was nog, als ik de eerste legislatuur schepen was, hebben wij dan dat lokaaltje geprobeerd een beetje drumwaardig te maken. Door dat inderdaad een klein beetje met noppen te beschermen aan de zijkant, omdat die klank anders echt niet te doen was. Dus in dat opzicht gaan we proberen van dat ook te doen. We zitten wel met een probleem. Het dossier, het AGON-dossier is enkel en alleen gebaseerd op leerlingen van de gemeenteschool. Dus van de basisschool. Dat wil zeggen, het aantal leerlingen van de basisschool, daarvan zal onze subsidie afhangen. Dus ook al zit daar een muziekacademie onder, die zullen niet bij onder die subsidie vallen. Dus wat houdt dat in? Dat we gaan moeten zorgen dat we in ons AGON-dossier niet spreken van een drumlokaal, maar van een muzikaal lokaal of iets dergelijks. Omdat we toch ook werken met muziekmaatjes via de school. Dus dat we daar eigenlijk een mouw aan passen, omdat dat ook zo gesubsidieerd zou zijn. Het is eigenlijk altijd 60-40 gesubsidieerd, maar van het moment dat het iets is dat buiten de school valt, dus enkel en alleen voor muziekacademie bijvoorbeeld, dan zou dat er buiten vallen. Dus dat gaan we zeker proberen te vermijden.
Maar
Achterin.
de bedoeling is ook dat die lokalen multifunctioneel worden ingezet,
Absoluut.
zoveel mogelijk. En dan speelt dat probleem uiteraard niet.
Is dat, voilà.
En het nieuwe stuk van de kinderclub, dat is nu naar Refteren, begrijp ik. Blijft die zo?
Nee, die zal waarschijnlijk ook mee tegen de grond moeten. En dat is gewoon omwille van het feit dat die refter eigenlijk tussen twee muren gebouwd is. He, dus die is eigenlijk gebouwd tussen de buitenmuur, waar dat vroeger eigenlijk het fietsenrek was, en de muur van de turnzaal. Dus maar daar is geen extra muur geplaatst. Wat dat we ook sowieso hebben, is dat bovenop de refter eigenlijk geen gebouw extra bovenop geplaatst kan worden. Omwille van het feit dat dat eigenlijk een soortement van afdak is dat gemaakt is eigenlijk om een refter of de kinderclub toen tijdelijk onder te brengen. En dat is een beetje de reden geweest dat waarschijnlijk zal moeten mee. We moeten dat bekijken met een aannemer natuurlijk, hè. Om te zien of dat dan, we vermoeden dat dat zal terug moeten afgebroken worden. Maar we hebben wel dus al met die verstande dat de installatie die er bovenop staat, de kwestie van ventilatie en verwarming en die dingen, dat we die wel zouden recupereren. Dus dat is wel de bedoeling, ja.
Dank u wel, Michael.
Goed, nog iemand vragen of bedenkingen bij dat punt? Kunnen we dan overgaan tot stemming? Zijn er mensen die daar een afwijkende stem willen uitbrengen? Behouden ze een voorstem of kunnen we dat ook unaniem goedkeuren? Ik stel de vraag gewoon, anders doe ik de afroeping per gemeenteraadslid uiteraard. Kunnen we dat unaniem goedkeuren? Dank u wel. Volgende punt is de vaststelling van de dotatie aan de hulpverleningszone Kempen 2021, waar dat We vandaag, denk ik, gelukkig een eerste tastbaar resultaat zien van de nieuwe onderhandelingsronde deze legislatuur over de verdeelsleutel binnen de zoneraad. En waar we dus in Herenthout gelukkig zien dat het ook direct financieel zich aftekent en waar we dus naar een verlaging gaan van onze bijdrage aan de hulpverleningszone, wat op geen enkele manier impact heeft op de dienstverlening, want onze dienstverlening gaat er enkel en alleen maar op vooruit en wordt professioneler. En waar we bijkomen deze legislatuur in Herenthout, ondanks het feit dat we minder gaan betalen als de jaren voordien, ook nog eens 1.200.000 euro aan investeringen gaan vertaald zien binnen onze gemeente. Ik kan daar ter info nog meegeven dat momenteel volop de gesprekken lopen zijn over de technieken die daar zullen worden voorzien binnen die nieuwe lokalen daarvoor, technische diensten of brandweerzone. En dat we hopelijk op het einde van deze maand ook het dossier over het wegtracé reeds op de gemeenteraad zullen kunnen brengen. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij dit punt? Kunnen we dat dan zo unaniem goedkeuren? Dank u wel. Het volgende punt op de agenda is de dotatie aan de politiezone Nederland. Die dotatie zoals dat zich hier voorligt, die is volledig goedgekeurd in het meerjarenplan van de gemeente, maar ook in dat van de politiezone dat hier al voorgelegen heeft. Dus daar wijken we niet vanaf. De huidige gevraagde dotatie kadert daar volledig binnen. Ik kan ook daar nog even volledigheidshalve meegeven dat ook binnen de politiezone een volledig veranderingstraject loopt. Binnen de organisatie, hè, zoals dat we dat in Herenthout ook gekend hebben, is daar ook sprake van een... Daar zijn we volop aan het werken aan de organisatie. Cultuur, strategisch team, dat in samenspraak met de burgemeesters heel nauw die organisatie momenteel opvolgt. En waar dat er ook wel een bijzonder interessant project ondertussen is opgestart, vrij intensief ook. Ik ga even Maarten toelaten. Vrij intensief ook, waar dat er samen is opgestart. Dat is niet de fractie die daar in onze gemeenteraad zit, maar dat is wel een traject dat daar gevolgd wordt, waar dat er naar een integrale aanpak wordt gewerkt en waar dat kleine hinderfeiten in overleg met de procureur des Konings op een alternatieve manier gevolgd zullen kunnen nemen. Dat kan ook grote impact hebben en gevolgen voor de gemeente, denk ik, voor kleine hinderlijke feiten op een vlotte manier af te lopen en te beantwoorden en aan te pakken. En ik denk dat dus wat dat betreft dat we zoveel mogelijk mee moeten inzetten om die werking van de politiezone ook zo duidelijk mogelijk merkbaar en voelbaar te maken in onze gemeente op een weliswaar liefst alternatieve en integrale manier. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij dat punt? Dan kunnen we ook dat goedkeuren. Dan zijn we ondertussen aan het volgende punt op de agenda, dat is de goedkeuring van de nominatieve subsidies 2021. Dit is de klassieke lijst die we elk jaar opnieuw ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. Alvorens dat we als gemeente kunnen overgaan tot uitbetaling van die subsidies. Op zich biedt die lijst weinig nieuwigheden, denk ik, hè, in vergelijking met het verleden. Maar we willen daar toch wel even ook vanuit het bestuur in de rand daarvan een aantal kanttekeningen maken. Want hopelijk is dat ook de laatste keer dat we op deze manier die lijst zoals dat hem nu voor ligt moeten goedkeuren. Want we hebben dat ook gezegd in het begin van de legislatuur en daar wordt momenteel ook aan gewerkt. Dat is namelijk dat de sportverenigingen die dat daar momenteel in staan, dat dat allemaal zou vallen niet onder die nominatieve lijst, maar dat daar een sportsubsidiereglement, zoals dat ook voor jeugdcultuur ondertussen voor ligt. En dat is ondertussen gestart, dat traject, en daar hopen we ook dit jaar naar de gemeenteraad te kunnen komen nadat de passage en het doorlopen daarvan via de sportraad volledig is afgerond en waar de eerste startbesprekingen al zijn gevoerd. Daarnaast, en misschien ook niet onbelangrijk om mee te geven, is dat we los van de sportverenigingen die ganse lijst ook nog eens terug tegen het licht moeten durven houden en dat betekent dan niet dat we daar zomaar moeten dingen in gaan schrappen of wijzigen of wat dan ook. Maar dat we daar ook, denk ik, de nodige financiële transparantie zullen moeten naar voren brengen. En waar we dus een screening willen gaan doen, zowel naar de respectievelijke adviesraden als ook naar de andere verenigingen die hier betoelaagd worden om minstens even terug te koppelen naar de gemeente hoe dat, die bedragen en die toelagen worden aangewend, als ook een overzicht te bezorgen van hoe dat die de voorbije jaren aangewend zijn en of dat er eventueel reserves zijn uitgebouwd of niet. We proberen er, en dat lijkt ook het volgende punt op de agenda, denk ik, zoveel mogelijk aan te doen om, om onze middelen zo goed mogelijk in te zetten. En dat geldt uiteraard ook voor deze historische en nominatieve subsidies, zoals ze vaak genoemd zijn, om die ook te optimaliseren naar de toekomst. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Kunnen we die lijst als dusdanig integraal goedkeuren op deze manier? Ik dank u. Dan gaan we naar het volgende punt op de agenda. Dat is de goedkeuring van de verdeling van de middelen COVID-19, noodfonds voor sport, jeugd en cultuur. Ik heb het daar straks al gezegd, we proberen als lokaal bestuur echt maximaal in te zetten voor de verenigingen. We hebben niet alleen het traject gehad van de verdubbeling en de vervroegde uitbetaling van de subsidies die uit het noodfonds zijn gekomen, maar we proberen ook op deze manier enerzijds tegemoet te komen aan verenigingen in moeilijkheden, omdat er die verklaringen op eer onder andere zijn bijgebracht. En dan zijn er ook nog de infrastructurele subsidies. Je zult gezien hebben dat daar een beetje een mix is ontstaan van hoe dat we die middelen hebben aangewend. En dat is vooral gebeurd naar aanleiding van gesprekken die dat gevoerd zijn door de financieel directeur als ook de cultuurbeleidscoördinator Stijn Schrove. Anne Wiemers is ook aanwezig op de vergadering nu. Anne, kunt jij daar misschien nog een korte toelichting bij geven, algemeen over die gesprekken? Of zijn daar nog bedenkingen van uw kant uit? En dan kan u eventueel ook rechtstreekse vragen eventueel beantwoorden.
Ja, misschien inderdaad heel kort iets zeggen. Er zijn dus 8 verenigingen die effectief een aanvraag hebben ingediend naar aanleiding van de communicatie die half januari naar alle verenigingen is gestuurd. Wij hebben die info die zij doorgestuurd hebben eerst bekeken. Waar nodig hebben wij ook nog enige extra informatie opgevraagd. En dan hebben wij met elke vereniging een gesprek gehad waarin wij overlopen hebben welke kosten in aanmerking kwamen volgens voor een van de 2 subsidiestromen zoals die in de gemeenteraad waren beslist. En eigenlijk zijn die gesprekken over het algemeen zeer open en constructief verlopen en hebben daar eigenlijk een groot begrip en, van de verenigingen gehad en ook openheid naar de situatie. Dus ik denk dat het verslag dat uiteindelijk ook toegevoegd is, dat weerspiegelt dat wel, denk ik, zo objectief mogelijk is kunnen afgehandeld worden, omdat de meeste verenigingen uiteindelijk wel vergelijkbare gegevens hebben doorgegeven.
Oké. Misschien concreet ook nog even zeggen dat de volledige 2 keer die 10.000 euro dat gereserveerd is, weliswaar met wat verschuiving, maar wel integraal wordt aangewend voor de verenigingen, dacht ik aan, zoals dat nu voor ligt.
Dat klopt. Het was natuurlijk zo dat een aantal verenigingen eigenlijk voor beide stromen in aanmerking kwamen, zijnde in financiële moeilijkheden en het hebben van vaste kosten. En dan hebben we geprobeerd om die zo objectief mogelijk op te splitsen. En was eigenlijk de aanvraag voor verenigingen in financiële moeilijkheden, was daar het totaal aangevraagd bedrag lager dan 10.000 euro. Terwijl de aangegeven kosten voor vaste kosten voor infrastructuur hoger waren dan 10.000 euro. En die laatste hebben we dan procentueel verdeeld naar het nog beschikbare budget van 13.000. Ik dacht 250, zoiets, om zoveel mogelijk van tussenkomst te kunnen geven voor die vaste kosten. Maar elke vereniging heeft daar dan een evenredig deel gekregen.
Ja, daar had ik misschien ook nog even kort, want dat is ook zo besproken met de vereniging. Hè. Dus de betoelaging zoals dat ze nu gebeurt, of de tussenkomst zoals dat ze nu zijn, daar zit ook de voetbal bij. Ik trap daar denk ik een beetje een open deur in door te zeggen dat dat alleen COVID-gerelateerde problematieken zijn, maar dat is wel afgesplitst van dit dossier, denk ik. En daar was ook in 2019 al enige financiële problematiek aan de gang. Die hebben we dan denk ik ook wel, en dat wil ik hier ook wel even benadrukken, in volledige transparantie en openheid met de voetbalclub kunnen uitklaren. Daar zijn dan wat maatregelen genomen in verband met uitstel van terugbetalingen en zo verder. Ik kan er alleen maar van zeggen dat ik blij ben dat dat op dit ogenblik zelfs vrijwillig en op een heel open manier naar het bestuur afgekondigd wordt als er daar problemen zijn. Maar die zijn er wel degelijk. Dus naast het COVID-gebeuren ook die andere problemen proberen we dus echt aan de basis mee aan te pakken. En wat er dus met de voetbalclub ook afgesproken is om een relanceplan uit te werken, dat is ondertussen lopende. En ook niet onbelangrijk, en dan moeten we denk ik ook naar de voetbalclub zelf doen, zien en de boekhouder die dat ook bij al die besprekingen aanwezig is, is er momenteel ook de afspraak dat bijvoorbeeld de vorige subsidies en de subsidies die we vandaag hebben, dat die worden uitgekeerd aan, en dat gebeurt in samenspraak met u, maar dan mits betalingen, aanwending voor afgesproken betalingen, die daar ook betrekking hebben, onder andere op dat gebouw dat er nog moest komen, waar dat die ontijzeringsinstallatie in kwam en dergelijke meer. Hè. Dat is toch de situatie, maar we staan een beetje los van het COVID-gebeuren. Hè?
Dat klopt, inderdaad. Ja.
Goed, maar dan nu over dit punt dan verder. Zijn daar nog concrete vragen of opmerkingen bij?
Ik had daar graag even mijn opmerking gegeven. Ja. De verdeling, daar kan ik enigszins, of kunnen wij enigszins mee leven. Het ergens, wat ik wel erg teleurstellend vind, dat we daar nooit iets van in een schepencollege gelezen hebben en dat we nu ook nog de vraag moesten stellen, kunnen we iets informatie krijgen om dit punt te beoordelen? Dus mijn vraag gaat er voornamelijk van, hoe komt dat dit nooit op een schepencollege is besproken en waarom zit dat niet bij de bijlagen van onze gemeenteraad?
En er is een bespreking geweest, het is op vraag van de gemeenteraad geweest, want het is de gemeenteraad uiteindelijk dat die toekenning moet doen. Hè. Dus er is een toelichting gebeurd en een verslag gemaakt van hoe dat die gesprekken gelopen zijn. Die gesprekken zelf die zijn denk ik tot in detail en op onze vraag ook zo toegelicht aan de gemeenteraad. Had dat eerder gekund? Misschien
hoe
wel.
Hoe bedoelt u staan?
Wat lief?
Op onze vraag aan de gemeenteraad toegelicht, of hoe bedoelt u?
Ja, dus je hebt die vraag gesteld hè, om daar details van te krijgen. Al die dossiers, want ik ga daar nu heel eerlijk op antwoorden. Wij hebben zelf, denk ik vanuit het college, zelf op geen enkele manier die financiën van die verenigingen tegen het licht gehouden. Dat was ook onze bedoeling niet. We hebben dat echt volledig aan de diensten overgelaten. En in dit geval dus op voorstel van zowel de financieel directeur als de cultuurbeleidscoördinator zijn daar voorstellen geformuleerd. Die zijn op eenzelfde manier gepresenteerd als dat die nu voorliggen met een voorstel van verdeling om ook die verschuiving te maken tussen die fondsen. Dus wij zijn daar op voortgegaan en op geen enkele manier. We hebben dat denk ik als bestuur gewoon proberen ons zoveel mogelijk op de objectieve gang van zaken te richten, zoals dat die door de cultuurbeleidscoördinator en de financieel directeur zijn toegekend. Maar,
ik bedoel, die juiste financiële situatie van die clubs en dergelijke, daar ging het ons ook niet om. Wij hadden gewoon geen enkele basis om ons te baseren van waar komen die cijfers. Voor ons waren die gewoon uit de lucht geplukt.
Oh ja, dan heb je toch denk ik die vraag gesteld om de dossiers te krijgen. En als ik me niet vergis, Lisbeth, ik kijk nu even naar u, zijn die dat ook direct overgemaakt? Hè?
Ja. Tuurlijk, daar ben ik mee akkoord. Maar ik zeg gewoon maar, het kan toch niet dat die dingen niet zijn besproken op een schepencollege of toch eens ter sprake zijn gekomen?
Er is alleen het algemeen voorstel, zoals dat nu gebeurt, is toegelicht op identiek dezelfde manier, met dezelfde Excel-bestanden, maar zonder dat wij zelf nog eens gaan vlooien zijn in die respectievelijke clubcijfers.
En waarom vinden wij dat dan niet terug in een schepencollege?
Moet ik even naar onze algemeen directeur kijken, maar is daar nergens geen melding van gemaakt dat die besproken zijn aan zeg ik nu, Lisbeth?
Nee, dat is een toelichting die dat eigenlijk buiten het college... Ja, dat is
zoiets moet toch normaal eerst op een schepencollege toch eens besproken worden, vooraleer dat dat op een gemeenteraad...
Dat is bij de agenda, als we de agenda samengesteld hebben, hebben we gevraagd om... ook die dingen op de agenda te plaatsen, is daar een toelichting bij geweest. Maar ik volg u daarin volledig, want ik ben zelf voorstander om alle besprekingen die daar binnen het college plaatsvinden, van die minstens te vermelden in de notulen, ook als die daar buiten zijn. Dus we zullen dat in de toekomst ook zo duidelijk weergeven en vermelden.
Ja, Stijn?
Ja?
Ja, het gaat vooral ook over niet alleen dat het een vermelding zou zijn, maar om een beetje degelijk te kunnen voorbereiden, dat we dan ook een beetje de cijfers daarvan hebben en dat we die... Allee, we hebben die nergens gevonden om ons daar een beetje op voor te bereiden. Daar ga ik voornamelijk over.
Dat. En de bedoeling was dat ook vandaag dat verslag mondeling zou gebeuren door de financieel directeur, zoals dat ook aan het college financieel gebeurd is. Want het is naar aanleiding van de vraag... En om ook iets tastbaar te hebben, dat er nog een verslag gemaakt is van hoe dat die besprekingen gebeurd zijn. Hè? Want wij hebben daar echt niet anders gehad als een mondelinge toelichting van de cultuurbeleidscoördinator en de financieel directeur, die dat dus die dingen samengevat hebben, maar wij zelf ook. En ik vind dat persoonlijk, maar dat is mijn persoonlijke mening. Hè? Ik moet eigenlijk liever niet al die bankgegevens en dergelijke meer zelf onder ogen zien, maar dat is geen probleem om ze uiteindelijk te tonen, maar daar kan ik u heel eerlijk op antwoorden. Die hebben wij als college zelfs niet gevraagd.
Maar die heb ik ook... Ik bedoel, dat was ook zeker onze bedoeling niet. Ik heb die zelfs ook niet bekeken. Maar het Excel-documentje en het verslag geeft dat weer. En ik denk, Stijn, dat jij in het verleden daar ook toch zeker achter gevraagd hebt. Wat is er besproken op dat college?
Ik bedoel, ja, maar absoluut. Ik heb daar geen probleem mee. Ik heb daar geen probleem mee. Ik heb het mij hier ook openlijk horen vragen aan onze algemene directeur van de volgende keer ook duidelijk op te geven. Ook als er besprekingen zijn na een college of wat dan ook. Want ik denk dat er hier zelfs een aparte vergadering over geweest is, waar er die toelichting gegeven is. Maar ik wil ook daar... Want het is op vraag van dat er een verslag van gemaakt is. Want anders was het gewoon puur mondeling geweest. Maar goed, we zullen daar rekening mee houden. Jan, jij had ook nog een vraag, denk ik.
Ja, ik leef mee met mevrouw Willems. Mevrouw, we hebben die frustratie 12 jaar aan een stuk gehad. Dat er dingen zogezegd niet besproken waren op Schepencollege en dat we daar niks van hoorden. Maar naar de grond van de zaak, wat mij een beetje frustreert in deze tijden, en dat is digitaal tijdperk, en ik hoop dat dat niet zo blijft, is dat wij geen... dossier echt te zien krijgen. Dat wil zeggen, alles is digitaal en wij krijgen de stukken die meegedeeld worden door de gemeente. Vroeger gingen wij naar de gemeente en kregen wij een map waar alle stukken in verband met dat dossier in zaten. Als oppositielid, en Stijn zal dat ook waarschijnlijk ooit meegemaakt hebben, konden in die mappen alles notakjes vinden en konden alles verwijzingen vinden die eigenlijk een licht werpen op de zaak die toch nogal pikant was soms, om het zo uit te drukken. En kwam dan eens iets meer te weten over achtergronden en zo. Dat is nu voor Lisbeth eigenlijk een vraag. Bestaat er nog zo'n papieren dossier ook, of is dat allemaal digitaal?
Voor het ogenblik werken wij bijna uitsluitend digitaal. Dus ik zeg niet dat dat niet kan. Ik denk ook dat dit de bedoeling was van dat eventueel wel, maar gezien COVID leek bij ons dat niet geschikt.
Nee, ik spreek nu niet over deze tijd. Hè. Nu begrijp
maar
ik dat.
Maar in principe werken wij volledig digitaal. Al die stukken worden voorbereid en worden in het systeem, zoals dat jullie het nu zien, ingegeven. En het is zoals Stijn zei, van in het kader van de gemeenteraad is er een toelichting gegeven. Dus,
ja, maar ik neem een voorbeeld. Als in verband met een dossier briefwisseling binnenkomt, die zit wel in een...
Dan wordt dat ingescand en dan wordt dat via dat dossier zo behandeld.
En bijvoorbeeld over een dossier, alles wat er daar digitaal van bestaat, kunnen we dat samen vinden?
Dan kunnen wij daar wel bij helpen, want soms zit dat wel allemaal samen, maar anders zit dat natuurlijk op onze schijven.
Dat is ons probleem een beetje. Hè?
Ja, maar ik kan daar wel in zeggen dat ons postregistratiesysteem, hè, dus dat is een van de eerste zaken die dat we willen aanpakken hebben, is dat niet alleen... Want vroeger was er een mengelmoes, hè? Een brief die dat fysiek binnenkwam, die werd geregistreerd. Mails die dan bepaalde omvang of waarde hadden, die werden niet geregistreerd. En dan zijn we nu dus naar bezig om letterlijk, als je morgen een dossier bijwijzen... Dat is ons einddoel, hè? Om naar transparantie te gaan in die zin. Als je morgen een dossier vraagt, dat je daar alle relevante mails, alle relevante stukken in één globale map kunt zien, zodat je eigenlijk net hetzelfde kunt zien digitaal als dat je dat zou zien als je, gelijk dat we de artikels gedaan hebben, het vardeke of het SLT-kaartje bij de voormalige secretaris ging ophalen.
Maar dat ik heb de indruk dat dat op het ogenblik nog niet echt op punt staat, hè?
Dat is een work in progress en dat zal inderdaad samenhangen met het dienstverleningsconcept, maar dat is wel iets dat op het MAT bijvoorbeeld al een aantal keren concreet is aangehaald en waar we echt wel willen naar werken om die dossiers te vervolledigen. Want de bedoeling moet uiteindelijk zijn, als morgen iemand om een of andere reden, omwille van medische redenen of omwille van een stopzetting van een samenwerking van een bepaalde stoel weg is, dat dat op geen enkele manier impact kan hebben op een dossier of de samenstelling daarvan of de consulteerbaarheid daarvan. Dus daar moeten we gewoon, denk ik, over waken. Aan de andere kant, en ik heb dat nogal gezegd, ik hoop ook dat je dat merkt in hoe dat wij nu met de schepencolleges omgaan en hoe dat wij documenten ter beschikking stellen. Daar proberen wij 100% transparant te zijn en dat er sommige dingen misschien nog bijkomend ook naar voren kunnen gebracht worden, zoals nu, hè, als aanvraagd voor die bespreking van daar melding van te maken, zelfs als ze buiten een college plaatsvindt, want zo gebeuren er meer. Ik heb vanmiddag ook nog een vergadering gehad buiten het college, ik heb er vorige week 3 gehad op maandag buiten het college. Ook die dingen willen wij, denk ik, op een heel transparante manier naar buiten brengen. En als daar... Ik heb daar geen enkel probleem mee, want hier is zelfs de omgekeerde richting gebeurd. Hebben wij die toelichting gehad, ging Anok die toelichting hier vandaag brengen en geven. Maar hebben wij gezegd, weet je wat, probeer al het verslag zoals dat je dat mondeling aan ons gedaan hebt, ook nog eens even helder uiteen te zetten, dat de gemeenteraad dat ook nog eens kan lezen, want die vraag van An is ter zake terecht en daar is toen zo op geantwoord. Maar we zullen dat proberen in de toekomst ook nog eens proactief te doen en dat op voorhand te melden.
Ik begrijp dat dat moet groeien en het is misschien goed tegen dat dat op punt staat dat wij daar ook eens een beetje in thuis
gemaakt
worden. Want dat is niet zo simpel om gewoon in de notulen sommige dingen, want ik heb in de week nog moeten opbellen om te vragen waar kan ik dat vinden. Want dan,
ik wil alleen maar vermijden, en dat is zo, en er zullen altijd dingen zijn die dan nog transparanter kunnen, maar dan is het echt, en dat wil ik benadrukken, op dit ogenblik zeker niet de bedoeling om daar iets niet te melden, dan ook. Maar we kunnen, we kunnen alleen maar zo helder mogelijk zijn, en als daar naar de toekomst, zullen we dat zeker ook doen. Maar ik vind dat we daar al heel grote stappen vooruit gezet hebben de laatste 2 jaar, en dat er dat eigenlijk heel proactief al heel veel documenten gedeeld worden. Dezelfde opmerking is gekomen, denk ik, in het verleden over die verslagen van het MAT. Hè. Ik weet nog dat ik die in een tijd elke keer moest opvragen. Die worden nu ook elke keer letterlijk vermeld. Lisbeth, gaat nog een opmerking?
Ja, een vraag. Is daar interesse voor een vorming rond die documenten raadplegen van de gemeenteraad? Want... dan moeten we dat gewoon aan Sipal vragen, aan Sipal Schouwbroek. En dan is dat, want dat is, ik denk dat dat wel realistisch is, dat we dat voor een gemeenteraad plannen of zo. Maar daar moet er natuurlijk interesse voor zijn. Hè?
Maar dan bedoelt u gewoon de bijlages bij de gemeenteraad? Of bij de punten van de gemeenteraad of welk?
Ja, het raadplegen en het werken met dat pakket. Ik weet niet, voor mij is dat niet echt duidelijk wat dat jullie in dat pakket allemaal... moeten doen, want dat is niet mijn kant van...
jullie zien dat pakket ook anders dan wij.
Ja, absoluut.
Ja.
En daar heb ik het gevoel bij dat wij toch beperkt aan een heel beperkte informatie zien.
Anne, ik denk, als je dat vergelijkt met wat dat vorige legislatuur was, dat je nu een zee van informatie krijgt, maar je kunt natuurlijk niet van een droge beek naar een diep moeras gaan in één week tijd. Hè. Dus je moet... Je moet dat in de gang laten gaan, maar ik denk dat we wat transparantie en meedelen van documenten en openheid naar de gemeenteraad, dat we daar mijlenver verwijderd staan van een recent verleden, ik zal het zo zeggen.
Nee, maar dan moet jij echt eens concreet zeggen, want dat is niet de eerste keer dat ik dat aanhaal, van dat jij zegt...
Hallo?
Nee, Anne valt weg.
Oei.
Die heeft zichzelf gemuut deze keer.
Ik zal even wachten.
Weergeven. Dat wij dan niet kunnen raadplegen, die documenten.
Aan, kun je nog eens even terug herhalen, want jij viel op een cruciaal moment weg.
Ja, we hebben niks gehoord, Aan. Misschien dat wij onze micro's
uit... Ik ga ze terug toelaten. Hallo? Ja, Anne? Ja, ja, je bent op een cruciaal moment weg. Niemand heeft de opmerking gehoord, dus je kunt die misschien best nog even herhalen.
Ja, ik heb het gevoel dat ik toch bepaalde documenten heel beperkt maar documenten kan raadplegen in het schepencollege.
Hoe bedoel je raadplegen?
Ja,
we geven automatisch staan daar de bestelbons, de bestelaanvragen, al die dingen staan daarbij. Ja. Alle verslagen van Matti dat gevraagd zijn, staan daarin. Ik ben even aan het denken, Lisbeth, wat zetten we nog? En dan als...
Ja, actieplannen die goedgekeurd worden. Ik denk rond mobiliteit dat daar een paar notas al zijn toegevoegd. Vandaag was er een kennisgename van een verslag van het vast bureau. Dat op het vast bureau is geweest, maar ik weet niet meer.
Ik denk dat en bijkomend, en dat wil ik dan ook nog even zeggen, dat zult je ook wel gemerkt hebben aan, als je bijvoorbeeld vroeger, als ik een vraag stelde... voor bijvoorbeeld documenten openbaar te krijgen of die toegelicht te krijgen, dan moest je daar soms 6, 7 weken of 8 weken op wachten. Als er nu een vraag gesteld wordt om bijvoorbeeld een bepaald document te zien, ik weet niet of je dat nog herinnert, maar vroeger moest dan eerst het schepencollege daarover beslissen of dat bepaalde documenten mochten gekeken worden of bekeken worden of niet. En dan werden die soms geweigerd of soms toegestaan. Nu, en Lisbeth, ik wil hier niet voor mijn beurt spreken, maar ik denk dat je van mij... Als die vraag al teruggekoppeld is, 1, dat er direct wordt geantwoord. 2, dat er direct die documenten ter beschikking worden gesteld als een raadslid die vraagt. En dat er op dit ogenblik nog nooit ook maar enige voorbouw of opmerking is geformuleerd om iets niet te communiceren. Wij proberen daar echt altijd
heel transparant in te zijn. Van IOK of zo hebben we, denk de vorige gemeenteraad gemeld van oké, in die vergadering van IOK dat... op het schepencollege is geweest. Ik bedoel, dat vinden wij dan echt wel niet terug.
Anne, maar als jij die vraagt... Daar
ben ik mee akkoord. Daar ben ik mee akkoord. Daar ben ik mee akkoord. Als we ze vragen, maar bepaalde punten...
Anne, maar er is een verschil tussen een schepencollege en de agenda en de documenten van een schepencollege en een vraag dat een gemeenteraadslid kan stellen. Daar wil ik gewoon even zeggen, als je morgen een punt hebt op het schepencollege en je wilt die lezen en je hebt daar een vraag bij en je wilt daar een document van zien en je stelt die per mail en je hebt die de volgende dag in je mailbox zitten, dat denk ik dat volledig de transparantie is die je
kunt krijgen. Het gaat niet over mij, over de punten die op het schepencollege staan. Het gaat mij vooral bepaalde dingen die niet op het schepencollege, die ik niet in een verslag van een schepencollege kan terugvinden. Dat is mij soms heel onduidelijk voor mij.
En wat bedoelde dan concreet aan?
De laatste keer, of 2 keren geleden, was er duidelijk gezegd van dat is besproken iets van IOK op het schepencollege. Dan gaan we zien op het schepencollege en vinden wij daar niks van terug. Daar heb ik het... dat kan ik...
Dat wel, maar we spreken gewoon af. Als je zoiets concreet hebt, mailt ons dat en je krijgt dat direct. Dat is toch, denk ik, de best mogelijke manier als er iets niet duidelijk is of als er iets niet... En voor de rest... Heb je daar straks mijn oproep ook gehoord? Als er besprekingen zijn rond of in de marge van een schepencollege, om die ook concreet op te nemen in de notulering, Lisbeth, dat er minstens gezegd wordt, is besproken of wat dan ook. Desnoods koppelen we die aan een college.
Maar het is natuurlijk wel moeilijk op het college en we hebben ook dikwijls werkvergaderingen, hè, zoals deze namiddag. Als we die allemaal gaan moeten... Van mij mag dat, maar dan moeten we gewoon...
Nee, maar ik stel daar ook voor... Ik denk niet dat iemand geïnteresseerd is om mijn een dag van 's morgens tot 's avonds te kunnen volgen in allerlei verslagen. Maar...
Daar ga ik het ook niet over.
Nee, maar het is daarom... We zullen die vanaf dat die teruggekoppeld worden naar een college. Bijvoorbeeld de werkvergadering dat wij vandaag gehad hebben, Lisbeth, met een aantal mensen van de diensten. Dat wordt ook een terugkoppeling gedaan naar het college. En vanaf dan kan dat ter beschikking gesteld worden. Geen enkel discussie over, denk ik. Hè? Ja?
Ja, wat je zegt is waar. Hè. Er is tussen de vorige 12 jaar en nu al heel veel veranderd. Dat klopt. Als ik nu hoor dat praktisch alles op het gemeentehuis zal gedigitaliseerd worden, dat er dus eigenlijk geen papieren archief meer zal zijn, maar dat alles digitaal is, dan denk ik dat wij eigenlijk ook praktisch alles zelf op termijn kunnen terugvinden rond een dossier digitaal, dat weliswaar. Hè. Ik neem aan dat dat allemaal nog niet op punt staat. Dat zal wel even duren voordat dat echt in orde is. En daarom is het voorstel dat ze ons nu al eens meer inwijden in de manier van consulteren van de dingen die er nu al zijn. Vind ik een heel goed initiatief, want dat is niet zo simpel. Want als ik met Martin Lauwen bel en ik zeg, Martin, waar kan ik dat of dat vinden? Die heeft een ander scherm dan ik. En dat is een communicatieprobleem op dat moment. Dat is niet zo simpel. Op den duur geraakt het er wel uit. Maar het is zo dat ik soms ook al eens zie in het schepencollege staan dat of dat is besproken. Maar wat er dan precies besproken is, dat document of dat verslag daarvan, dat heb ik niet. Maar als dat niks is wat ik nu echt denk, oh, wat zou dat zijn, of dat interesseert me nu echt, dan zwijg ik daarover. Moest ik nu echt willen weten wat daar dan precies gezegd is, over wat het precies gaat, dan zou ik wel bellen en dan zou ik zeggen, ik ben mij dat
ja.
En dan gebeurt dat ook.
Want ik wil daar ook even in aangeven dat de openbaarheid van bestuur is wel een groot verschil met gewoon het algemeen ter beschikking stellen van documenten. Want als je dat gaat doen en als het in die richting zou gaan, dat kun je niet gaan maken, want dan moeten we naar elk document gaan screenen op de wet op de privacy en dergelijke meer.
Oh ja.
En dat is een groot verschil, maar ik denk niet dat iemand van de 19 gemeenteraadsleden al maar een vijfde van de tijd dat we vroeger op documenten moesten wachten, deze legislatuur moeten wachten, heeft een vraag stellen en ze beantwoord krijgen en per direct wordt alles transparant meegedeeld. Dus en dat vind ik zelf ook superbelangrijk aan. Ik heb er de vorige 6 jaar oneindig veel op gehamerd om dat te kunnen bekomen. Het zou een beetje laf en tegenstrijdig zijn om dat nu niet omgekeerd heel scherp op toe te zien dat dat toegepast wordt. En ik vind dat we daar echt wel heel open in zijn. Maar goed, nog vragen of opmerkingen?
Hier is belangstelling voor zo'n...
Ah, wel. Lisbeth, misschien is het nuttig van die vraag algemeen per mail te stellen, dan een bevraging te doen, want er zijn ook een aantal gemeenteraadsleden momenteel niet aanwezig en dat we dan zo de vraag in het algemeen kunnen beantwoorden. Goed?
Oké.
Nog vragen of opmerkingen bij dit punt? Kunnen we dat dan zo algemeen goedkeuren? Unaniem? Ik dank u. Het volgende punt op de agenda zijn de goedkeuring van de tijdelijke aanpassing concessievergoedingen en de huur van het molenhuis in het kader van de COVID-19. We hebben in het verleden er al verminderingen toegestaan. Ik weet, en ik wil het debat daar niet helemaal terug van opentrekken, want ik wil gewoon de principes ook zeggen. Ik weet dat er toen een fractie was die dat zei van kijk, GBL zei van kijk, wij willen dat dat voor alle handelaars of alle zelfstandigen gelijk kan. Nu, dat kunnen we denk ik in Herentout niet doen. Wij kunnen alleen maar doen met degene waar we rechtstreeks contractpartij mee zijn. En we zouden ook hier dus weer willen voorstellen om die maatregelen te verlengen. Zowel voor de 2 concessies zijn het Kapelleke als Schok Ter Vonken, als ook voor de huur die momenteel lopende is voor het molenhuis, om daar ook die reductie toe te staan. Tot wanneer zouden we die maatregelen willen blijven lopen? Wel, we zouden die willen laten lopen, zolang dat de huidige COVID-maatregelen en de verstrengingen er ook zijn. En dus vanaf de maand dat men kan opengaan, ik zeg maar niet als men de 10e kan opengaan, moet men ook die maand niet betalen geven, zo de mogelijkheid om in te lopen. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Kunnen we dat zo unaniem goedkeuren?
Ik heb nog een vraag, Stijn.
Ja, Maarten?
We zien hier op het einde staan dat ze dat nog kunnen aanvragen, zolang dat ze minstens 1 dag moeten sluiten. Of wat baseren jullie dan van 1 dag?
Alblief?
Ja, er staat dan eigenlijk dat...
Ah ja, dat staat in. En dat is hetgeen dat ik net zei. De reductie blijft gelden voor elke maand waarin ze minstens 1 dag moeten gesloten zijn als gevolg van de federale maatregelen. Dat wil dus concreet zeggen, als men bijvoorbeeld 5 maart zou beslissen, we gaan open, dan zijn ze verplicht gesloten geweest ook die eerste 3 dagen of 1 dag of wat dan ook. Die maand telt niet mee, zodat we eigenlijk pas vanaf dat er terug een heropening is, ook effectief een huurbetaling of een concessievergoeding verwachten.
Ja, maar als ze dan zijn open en ze moeten 1 dag sluiten, dan kunnen ze terug een vergoeding krijgen.
Ja, nee, deze is de reductie die dan nu toegestaan wordt. Hè. Die vervalt op het ogenblik dat ze terug mogen opengaan. Wat dan natuurlijk een specifieke situatie zou zijn, is dat men terug mag opengaan. En dat er dan door een of andere maatregel, hè, dus dat er federaal terug zou beslist worden, we gaan ze toch terugsluiten na 2 weken al. Ja, dan denk ik dat we terug naar de gemeenteraad moeten komen. Maar hier is het eigenlijk vooral om de einduur helder te hebben. Dus als er morgen op 5 maart beslist wordt, op 10 maart beslist wordt, dan gaan we open 10 maart, 11 maart of 1 april bij wijze van spreken. Het is tot en met die maand waarin dat men gesloten geweest is, dat deze maatregel blijft gelden. Als er daarna terug, na de heropening en hersluiting is, ja, moeten we sowieso terug naar de gemeenteraad komen. Maar het is niet dat je dat elke keer terug kunt vragen. Deze is vooral voor de einduur vast te leggen.
Oké, dat is duidelijk.
Goed.
Ik had daar nog een vraagje over.
Ja.
Maar het staat duidelijk, hè, de federale maatregelen stellen voor dat er om de een of andere reden een café een week moet gesloten worden door een corona. Dat heeft het dan niks mee te maken.
Nee, heeft er niks mee te maken. Deze gaat puur over de maatregelen die daar momenteel gelden, wat er een algemene sluiting is. Ik geef een voorbeeld aan. Een kapperszaak die dat terug kunnen opengaan is, bij wijze van spreken, maar die dat nu lokaal terug moet sluiten omdat ze zelf met besmettingen zitten. Dat kan altijd gebeuren, maar dat kan binnen een café ook gebeuren.
Maar dat bedoelen wij. Dus dat
is een situatie, dat is een situatie die niet aan een federale maatregel gelinkt is en dat je dan, waar we dus zo verder moeten in gaan. Deze gaat puur over de algemene maatregelen en de sluiting die dat er momenteel is.
Oké.
Nog iemand vragen of opmerkingen?
Ja.
Goed, dan kunnen we ook dat punt goedkeuren. Dan gaan we naar het volgende punt. En dat is een punt van de fractie Samen, die dan een aantal vragen en opdrachten wenst te geven naar aanleiding van het schrijven van de aangifte van belastingen van bedrijfsruimte. Ik wil daar even voorafgaand, Jan, ik ga u dadelijk het woord geven, maar misschien dat ook het debat al wat kan sturen. Misschien wil ik u ook al aangeven dat dus naar aanleiding van die een brief, die natuurlijk in deze periode niet echt, en daar moeten we denk ik mea culpa durven slaan, ook als bestuur, niet echt in de beste omstandigheden is gestuurd. Die dan trouwens nota bene ging over de aangifte, hè, nog niet over het innen of het heffen, of het effectief opvragen van de centen, dat we rond die communicatie best een rechtzetting doen en een verduidelijking doen. Dat denk ik dat we sowieso zullen moeten doen en dat we dat wel moeten rechttrekken. Het ging over een aangifte, maar natuurlijk, en dat begrijpen we ook, doet zo'n zaken dan heel wat speculatie ontstaan. En zijn we momenteel aan het kijken, en dat kadert daar misschien ook in, die belasting was dan wel gestemd, zonder tegenstem, op de gemeenteraad in 2019. De heffing nu natuurlijk, en niemand kon toen die COVID-situatie voorspellen, en de aangifteplicht die dat er nu mee samenvalt, valt dan wel ongelukkig. Maar de bedoeling is om zeker rekening te houden met de COVID-situatie nu en de voorbije jaar, om na te kijken of we ofwel de belasting voor 2020 kunnen laten wegvallen. Dus dat die aangifte weliswaar gebeurt, maar dat staat nog los van de effectieve, het innen van die belasting, of dat we die kunnen laten wegvallen, of te zien of dat we de belasting kunnen spreiden over 2 jaar en dit jaar te laten wegvallen, maar zodat er daar zeker toch een maatregel komt. En bijkomend, maar dat kunnen we altijd, als er een betaling moet gebeuren van ofwel de belasting 2021 of de belasting 2020 of de helft van beide, van die betaling sowieso pas te laten verstrijken op het einde van het jaar of zo lang mogelijk in de tijd te rekken met alle mogelijke faciliteiten die dat we daarin kunnen geven. Ik ga ondertussen ook Hilde toelaten. Maar daar wil ik wel even op voorhand meegeven en dan geef ik graag verder het woord
aan. En dan heb ik daar wel eens een vraag over.
Ja, maar ik ga eerst de Jan even het woord geven over zijn punt, maar ik wou daar even op voorhand meegeven. Maarten, ik zal direct die vragen beantwoorden.
Het is misschien interessant dat Maarten even zijn vraag stelt. Wie weet heb ik daar hier een antwoord op in ondertussen.
Ja, Jan, geef maar.
Zeg maar.
Ja, Maarten.
Ah ja, dat is het eerste wat ik daarvan hoor of van lees, van, dat waarschijnlijk niet gaat geïnd worden. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen. Hè? Dat is een officieel kanaal, maar als er dan een raad zit op Facebook dat al verkondigt, zoveel weken geleden, op welke informatie baseert hij zich dan? Is je dan meer op de hoogte als andere raadsleden? Of,
ik heb geen idee van wie of wat dat één verkondigd heeft en wie dat weet of zal weten, want dit is naar aanleiding van de situatie en de onduidelijkheden en de vragen dat we erover
hebben
in het schepencollege over teruggekoppeld hebben. Maar er is geen informatie, want we hebben op dit ogenblik, en dat is niet gelogen, dat is ook weer volledig transparant, zijn ze nog aan het nakijken wat dat er zou kunnen en onder welke mogelijkheden dat wij daar zouden kunnen ingrijpen. Dus ik zou niet weten welke informatie dat er beschikbaar zou zijn die al gedeeld zou zijn. Maar
ik wil er ook nog even aan toevoegen dat we inderdaad met agentschap Binnenlands Bestuur nog aan het checken zijn wat mogelijk is. Want we zitten met een goedgekeurde belasting van december 2019, die dus volgens de regels zou moeten ingecoheerd worden, omdat het een cohierbelasting is, voor 30 juni van dit jaar. En het eventueel niet innen van die belasting, met de belastbare basis op 1 januari 2020, daar hebben we nog geen uitsluitsel op de dag van vandaag, op welke manier we dat zouden kunnen doen. Daarom, zoals Stijn daar straks heeft meegegeven, aan het begin van dit punt, houden we verschillende opties open. De intentie is dat ofwel voor aanslagjaar 20, ofwel voor aanslagjaar 21, de belasting zou vervallen. 50-50 of het één jaar 100%, het andere jaar 100%, daar zijn we nog niet uit, omdat we daar de regels natuurlijk moeten volgen van het agentschap Binnenlands Bestuur.
Ja, maar twee weken geleden is er wel een post op Facebook geweest die een groepje zei vanuit uit AS, dat naar alle waarschijnlijkheid de belasting voor het jaar 2020 niet geïnd gaat worden.
Je gebruikt het juiste woord naar alle waarschijnlijkheid, hè?
Maar ja.
Elke moet ook precies lezen wat er staat, hè.
Dat zijn de juiste woorden, ja.
Ja, dat is inderdaad het juiste woord. En als je dat juist begrijpt, dan heb je de juiste uitleg. Naar alle waarschijnlijkheid.
Momenteel zitten wij ook
vermoed dat ook.
Naar alle waarschijnlijkheid. Hè?
Dat is wat de schepen daarnet ook zegt. Hè?
Dat mag dan 3 weken geleden al gecommuniceerd worden. Zonder dat
dat gecommuniceerd is. Dat is een opinie van iemand. Hè?
Ik denk dat wij dat voorstel al gedaan hebben met de vorige bespreking over de COVID-maatregelen. Als we toen zeiden, we kunnen voor hele herentout, voor alle zelfstandigen iets doen, verwijzend naar dit reglement. Om, wat Maurice juist
toelichtte... Je moet nu geen fantasiekes beginnen verkopen, mevrouw. Nee. Ik denk dat je eens heel goed moet luisteren naar de audio's van de laatste vergaderingen en dan moeten wij eens bezorgen wat je dat gezegd hebt. Maar enfin, goed. Ik denk dat we toch maar best met de toelichting beginnen van dat punt, hoor. Want voordat we nog andere verhalen krijgen.
Maar goed, ik geef direct het woord, Maarten, maar ik heb bedoeld dan naar mijn post wat er daarin gezet is, maar ik kan daar...
Ik denk dat ik in de tijd op iemand zo geantwoord heb, waarschijnlijk zal dat wel afgeschaft worden voor 2020.
Nee, maar ik wil daar ook niet, ik wil daar hier ook wel eens misschien heel open en transparant over zijn. Elke telefoon van elk gemeenteraadslid die dan mij belt, en ik kan nu naar de voorbije anderhalf jaar, 2 jaar kijken, heb ik van een aantal gemeenteraadsleden telefoon gekregen die dat ook aan mij vragen stellen over hoe dat beleid met bepaalde dingen zou kunnen omgaan of willen omgaan. En ik vermoed dat sommige leden van mijn schepencollege hetzelfde hebben. In het kader van de COVID-situatie, en dat wil ik hier ook eens even benadrukken, denk ik dat ik bijna elke week telefoon gehad heb van de fractie samen om af te stemmen en af te toetsen wat het er kan of niet kan en wat het de bedoelingen zijn of wat het de informatie is die dat er beschikbaar is. Die wordt gewoon altijd, denk ik, heel openlijk gegeven. Ik heb vorige maand van de 2 fractieleden van Samen telefoon gekregen. Die hadden alle 2 een aparte vraag. Die 2 vragen zijn apart, los van elkaar behandeld en bekeken. En dat gaat niet omwille van welke fractie dat die vragen komen. Dat gaat gewoon over mensen die dat interesse hebben en die daar mij vragen stellen. Dus ik wil me daar ook niet voor wegsteken. Dus als die vraag gesteld geweest is van, gaan we dat kunnen bekijken of doen, of kan dat misschien bekeken worden, dan antwoord ik daarop. Maar dat zou juist hetzelfde geweest zijn als een andere gemeenteraadslid mij gebeld heeft, of wat dan ook. Want bij mij gaat dat gewoon over openheid binnen een dingen. En of dat welke kleur, wie of wanneer dat mij belt, speelt geen rol. probeer die vragen voor iedereen op dezelfde manier te beantwoorden. Heel de COVID-crisis op dit ogenblik, denk ik, om maar een voorbeeld te geven, Jan, denk ik niet dat er een week gepasseerd is dat je mij niet gebeld hebt om te vragen hoe dat bepaalde zaken gingen en liepen binnen de gemeente. Dus dat zal ook in het kader van zo'n gesprek misschien ter sprake gekomen zijn, maar dat geldt voor iedereen hetzelfde. Dat wil ik daar gewoon even...
Je weet dat ik in zo'n communicatie altijd zeer voorzichtig ben en mijn woorden weeg. En je kunt er zeker van zijn dat daar stond waarschijnlijk.
Oké.
Voor de schepen, voor we met het punt beginnen, voor de schepen, als het gaat over een belasting niet innen. Het zal voor u een tijd geweest zijn, maar we hadden destijds een belasting op het gebruik van de openbare weg voor het voeren van handel. Als je bloemen of groenten, het was nog meer van Grieken in de tijd, hè, groenten buiten zetten en zo, of als je een reclamelicht had dat over de stoep hing, dat is niet moeilijk als dat haaks op de muur staat, dan moest je daarvoor een belasting betalen. Ik kan u verzekeren dat die belasting nooit geïnd is. Als een gemeentebestuur dat vergeet, dan vergeet ze dat en dan kunnen ze daar niks aan doen. Als je vergeet je cohier te maken, dan kun je hoogstens tegen je voeten krijgen, maar dan wordt dat niet geïnd. En zo simpel is dat, denk ik. Dat is misschien een beetje stout, maar ik denk... De binnenlands bestuur zal zich natuurlijk aan de regels houden en zal niet anders kunnen zeggen dan wat de regel is, maar we zitten ook in abnormale tijden, denk ik. Hè?
Nu, de intentie is gekend, Jan, dus op welke manier dat we die intentie behalen, dat weten we nog niet. Hè? Maar die intentie is er en we zullen ook tot dat resultaat wel komen.
Nu, over het punt zelf, het zijn eigenlijk drie puntjes die de algemeen directeur samen in één besluit gezet heeft voor de gemakkelijkheid. Hè. Het eerste puntje is, begin februari is er dus een brief verzonden door de algemeen directeur met een verzoek van een aangifte, dat is belangrijk, met betrekking tot een belasting op bedrijfsruimte. Dat stond in de titel van die brief. Nu, wij hebben in december 2019 beslist om onder een agendapunt belasting op bedrijfsruimte, een nieuwe belasting in te stellen. En het rare is, als je dat goed leest, dat in artikel 1 en 2 staat dat die belasting duidelijk gaat over een belasting op economische bedrijvigheid. Dus in feite, die titel van het punt, die klopt niet, maar we zijn toch beginnen dat, of in die aangifteformulier of die aangiftevraag, staat die een titel als benaming voor de belasting, terwijl die een titel eigenlijk met het besluit niks te maken heeft. Want je zult zien, zo'n besluit begint altijd met de gemeenteraad besluit en dan komen de artikels. Dus er is een fout gebeurd. De reactie daarop is natuurlijk nogal heftig geweest, vooral op sociale media. En als je dan gaat zoeken, in die brief staat, je kunt kijken op de website. Op de website in de lijst van retributies en belastingen staat ook inderdaad weer een belasting op bedrijfsruimte. Ik heb onder andere, waar waarschijnlijk Maarten naar verwijst, op Facebook is ene keer gereageerd op iets. Iemand die vroeger in de gemeenteraad zit, moet ik zeggen, van zijn fractie vroeger, die heeft er ook heel serieus en ernstig op geantwoord. Ik apprecieer dat, als ze niet aan politiek doen, maar gewoon informatie geven. Maar we hebben daar dus eigenlijk een ongerijmdheid in dat besluit gebracht. Strikt genomen niet, want die titel telt niet, maar we zijn toch beginnen de verkeerde naam te gebruiken. Het lijkt me dan ook logisch dat het college... is nakijkt of we één, gewoon die een titel niet kunnen weglaten, zonder meer, dat dat maar een correctie is, want eigenlijk is dat niet het gemeenteraadsbesluit. En of anders moeten we niet dit wegtoveren eigenlijk en volgende keer datzelfde besluit terugnemen, maar dan zou ik voorstellen dat we in het vervolg in artikel 1 altijd de benaming van het besluit uitdrukkelijk vermelden. Besluit een belasting te heffen op enzovoorts, en dan zijn belastingplichtig en de rest van het besluit. Maar zodat die titel in het besluit zit, en dan kunnen die soort vergissingen niet meer gebeuren. Nu, als ik dat audioverslag over de begroting beluister, dan heb ik toch nog altijd de indruk dat er daar niet alles voor iedereen duidelijk was en misschien nog niet is. En ik zou eens even, dat is niet om vervelend te doen of om het lang te rekken, maar het is vooral voor degenen die nu misschien aan het luisteren zijn buiten deze vergadering en degenen die daar in de volgende dagen nog zullen naar luisteren. Interessant. Ik zou eens een praktisch voorbeeld willen geven van wat eigenlijk het verschil is tussen die provinciale belasting die men denkt dubbel te betalen met een belasting die de gemeente heeft. Hè. Dus ik neem nu een echtpaar of twee samenwonenden en die zijn beide zelfstandig. En eventueel in bijberoep of in een andere hoedanigheid als advocaat, dokter, om het even. Hè. Dus van de provincie krijgen die jaarlijks op hun adres een voorstel tot aangifte. Reageren ze daar niet op, dan zeggen ze eigenlijk akkoord te zijn. Reageren ze wel, ze kunnen dat verbeteren en dan wordt dat onderzocht. Die mensen die betalen allebei op de bedrijfsruimte die zij gemeenschappelijk gebruiken. Bij ons is dat hier de keukentafel. Hè. Bij anderen zal dat misschien iets groter zijn, een kantoor of wat dan ook. Maar in principe, als dat kleiner is dan 1000 vierkante meter, dan betalen die samen €50. Dat wil zeggen, de bedrijfsruimte, die ene bedrijfsruimte die ze samen gebruiken, die wordt belast. Voor de gemeentebelasting die wij gestemd hebben, is dat heel anders. Want onze gemeentebelasting gaat niet over die bedrijfsruimte, maar is een belasting op economische bedrijvigheid. Bij de provincie staat er dat de belasting niet gaat over activiteit. Activiteit is synoniem van bedrijvigheid. Bij ons is het dus totaal anders. Wij hebben een economische bedrijvigheid. En beide leden van dat echtpaar zijn dus eigenlijk die, als ze beide zelfstandig zijn, zijn beide economisch actief. Met andere woorden, zijn belastbaar. De bedrijfsruimte die ze gebruiken, die is eigenlijk maar de maatstaf om te zeggen wat ze zullen moeten gaan betalen, in welke categorie van het tarief ze eigenlijk vallen. Is die, zoals rond het klein kantoortje thuis of rond de keukentafel, als dat onder de 200 vierkante meter valt, dan betalen zij €50. Elk. Dus dat wil zeggen, niet samen zoals bij de provincie, maar elk apart. Wat ik aanneem is, als die ruimte nu groot zou zijn, 1000 vierkante meter of 2000 vierkante meter, en ze beheren dat samen, dat ze waarschijnlijk elk kunnen zeggen, kijk, ik heb, dat deel is van mij en dat deel is van mij. Als dat voor hen interessanter uitkomt, dan denk ik dat we redelijk moeten zijn en aanvaarden dat dat zo kan. Hè? Maar dan nog iets specifieks. Brengen die twee nu hun activiteit onder in een vennootschap, dan zijn zij allebei als zelfstandigen belastingsplichtig. Maar is die vennootschap voor het geheel van de bedrijfsruimte ook nog eens belastingplichtig? Dus dan zijn er daar drie die betalen en het zou best kunnen dat de vennootschap dan een zwaarder belast wordt dan de andere, omdat die het geheel van de bedrijfsruimte moet hebben. Dat is het grote verschil, want sommigen denken, oh ja, we betalen twee keren, we betalen aan de provincie al onroerende voorheffing, we hebben dan nog eens de provinciale belasting en nu gaat de gemeente hetzelfde doen. Nee, de gemeente doet iets anders. Wat u zal opgevallen zijn, is dat eigenlijk het aantal belastingsplichtigen dat wij hebben in onze belasting, dat veel groter zal zijn, of toch zeker en vast een stuk groter, dan bij de provinciebelasting. En daarom durf ik het college te vragen om eens een degelijke lijst op te stellen volgens de principes van onze belasting. Want ik heb de indruk dat dat in het vorige, en als ik zie wie allemaal die een brief gekregen heeft, dan denk ik dat er eigenlijk veel vermoedelijke belastingsplichtigen de brief niet gehad hebben. En dat men eens echt een grondig onderzoek doet. Je kunt dat niet doen met de data van de provincie. Je moet daar volgens mij naar de kruispuntbank kijken en uitmaken wie werkelijk een zelfstandig statuut heeft. Ik herinner mij dat vorige keer mevrouw Willems was dat, denk ik. Het had over de zelfstandige helpsters. Zelfstandige helpsters vallen hierbij. Iemand die een winkel heeft en die vrouw staat daar als zelfstandige helpster. Die vrouw is belastingsplichtig, want dat heeft eigenlijk niks te maken met het feit hoe zij... Die staat in ons reglement en is ook van toepassing op haar. Nu, ik zou vragen dat die lijst eens gemaakt wordt en dat men eens kijkt naar een raming, dat zal nooit 100% juist kunnen, van wat die belasting opbrengt. Ik vermoed, of ik zal voorzichtiger zeggen, het zou best kunnen dat die meer opbrengt dan de twee belastingen die dat we tot nu toe eigenlijk afgeschaft hebben. En dat men dan eens kijkt of men één ofwel de basis voor die belasting, het tarief, kan verlagen, of dat men daarmee rekening kan houden in het verminderen van de belasting voor 2020, eventueel 2021. Het is vooral in 2022, denk ik, dat we, als die meer opbrengt, dat we dan eigenlijk misschien bijna zonder het echt te weten of zonder te beseffen, een klein beetje meer inkomsten gaan hebben daaruit. En dat zal nodig zijn, want 22 gaat dan qua de inkomstenbelasting waarschijnlijk een heel slecht jaar worden voor de gemeente. Voilà, dat is puntje 1 eigenlijk. Misschien is het best als iemand daar vragen over heeft, dat hij die nu stelt, hè, of opmerkingen.
En ik had gezien dat jij een vraag had, als ik me niet vergis.
Ja, dat klopt. Zoals ik de vorige keer reeds gemeld had, is volgens mij ook in Herentouw nu de lijst verstuurd op basis van de KBO-nummers. Wat op zich, als je een KBO-nummer hebt, zelfstandige zij. En dit gebeurt ook zo binnen de provincie, Jan.
Ja, maar dat klopt dat is... niet.
Hoe, nee, dat klopt niet.
Je zegt zelf een zelfstandige helpster.
Een zelfstandige helpster heeft geen KBO-nummer.
Voilà, dus kun je het met de KBO's niet doen?
Moet een zelfstandig helpster betalen als gemeentebelasting voor de zelfstandige?
Ja, die staat in ons reglement. Jij hebt dat toch gelezen, denk ik, hè?
Ja, en dat heb ik toen toch gezegd, dat dat niet klopt. En,
ja, dat klopt niet, of dat klopt of niet, dat doet er niet toe. Ze staat erin. En als je het reglement toepast, dan moet die zelfstandige... Dan moet die zelfstandige helpster ook betalen. En eigenlijk is dat ook maar rechtvaardig, hè? Als je met twee, ik zeg maar iets, een frituur, een café of wat dan ook uitbaat, en je zet met z'n tweeën zelfstandig, dan ga je allebei moeten betalen. Als nu een van de beiden zegt, ja, maar nee, ik ga al die afdrachten in heel de winkel niet betalen, maak mij gewoon zelfstandige helpster. Natuurlijk verliest ze dan wel een aantal rechten en zo. Dan zou die dat niet moeten betalen, terwijl ze in precies dezelfde situatie zit als iemand anders, hè?
Nee, dat klopt niet wat je zegt, Jan. Maar dat haalt nu ook niet uit dat we die discussie daar uren over duren. Maar het is zo, de provincie... Maar u zegt juist, de provincie gaat op elk KBO-nummer, krijgt daar een belasting op.
Ja, maar dat kan.
Bij mijn weten hebben de zelfstandige helpster in Herentout, of helpers, geen brief gekregen.
Ja, maar dat kan, dat die dan gekregen hebben. Daarom zeg ik ook dat ons aangiftevraag, hè, dat die niet juist is. Daar zijn er veel te weinig verstuurd. Volgens de toepassing van ons reglement, denk ik dat je ook naar de kruispuntbank moet gaan kijken.
Maar de kruispuntbank, daar zijn geen zelfstandige helpers aangesloten, Jan.
Maar je vindt toch een statuut van iedereen daarin?
Nee. De zelfstandige helpers zijn enkel aangesloten bij een sociale kast. Daarom moet een zelfstandige helper aansluiten, maar niet bij Ay, niet als... heb je geen KBO?
Han, het doet er nu eigenlijk niet toe, hè, ja, waar je ze vindt. Maar die moeten toch ergens te vinden zijn.
Nee, die kun je niet vinden. Want nee, maar dat is echt waar. Dat kun je alleen maar via de aansluiting bij de sociale kas. En daar heb je geen recht op. Daar kun je gewoon als gemeente, denk ik, zelfs nog geen recht op hebben om die gegevens te krijgen. Wil je dan ook zeggen dat alle medewerkende echtgenotes ook moeten ook een aanslagbiljet gemeentebelastingen moeten krijgen?
Ik kan nu de vraag stellen, hè, staan die in het reglement?
Dat durf ik niet zeggen. Dat heb ik zo
ik,
nu
ik zeg u niet. Ik zeg u dat ze er niet in staan.
Maar een zelfstandige helper is hetzelfde, ongeveer hetzelfde statuut als een medewerkende echtgenoot.
Het vreemde is, hè, en dat is misschien een argument tegen, hoe komt uw kas aan de gegevens van wie moeten aansluiten? Want ik ben er zeker van dat die allemaal regelmatig een brief krijgen als ze met hun activiteit beginnen van die sociale kassen om bij hen aan te sluiten. Hoe komen die daaraan?
De zelfstandige helpers bedoelt u?
Ja.
Nee, de zelfstandige helpers moet u zelf aansluiten. Die krijgen geen brief. Enkel als je een KBO-nummer hebt, wordt je verwittigd om aan te sluiten bij een zelfstandige kas.
De zaak is, je ziet waar het probleem zit. Volgens mij hebben wij geen goed register van u wie eigenlijk zou belasting kunnen plichtig zijn in ons reglement, zoals wij dat gestemd hebben. En zou dat eens moeten samengesteld worden. Waar de bron daarvoor is, dat moet dan maar uitgezocht worden. En ik zou dan voorstellen dat men ook eens een raming maakt van wat dat kan opbrengen. En eens kijken. Ik ben direct akkoord voor 22 dat dat inderdaad wel zal nodig zijn, want dan gaan de inkomstenbelastingen veel minder opbrengen en dus ons aandeel zeker en vast ook. Maar of er eventuele compensatie, of dat in aanmerking kan komen voor die compensatie, een beetje te compenseren dan. Hè. Ja, dat is twee keer hetzelfde woord. Goed, ga ik over naar het tweede puntje. Hè. Ja, wat mij een beetje tegen de borst stoot is, ik heb Maarten in die sociale media nogal wat namen tegengekomen. Ik heb die dan eens opgezocht wie dat eigenlijk waren, want dat kun je gemakkelijk op Facebook en zo. Ik zag er daar van een oud blok tussen, die vonden dat het volgende verkiezingen wel allemaal zou beter worden en veranderen. Dat zat ook. En dan zag ik ook nogal wat mensen die blijkbaar nogal sympathie hebben voor uw fractie daar. Ik heb ze dan, en als je dat gelezen hebt, dan zullen we dat ook wel eens gezien hebben, erop gewezen dat uw fractie daar ook niet tegengestemd heeft. Maar toch zijn er, dat zijn dan meestal familieleden of goede kennissen, denk ik, die dat dan schrijven, die dat dan nogal politiek uitbuiten van de gemeente dit en dat. Met foutieve informatie trouwens. Hè. Wij hebben daar allemaal eigenlijk voor gestemd. Hè. Uw fractie heeft zich onthouden. Die zijn gevraagd om hun stemgedrag kenbaar te maken of te zeggen waarom ze dat deden. Ze hebben zich daarvan onthouden. Ze hebben gezegd nee. Dus mijn conclusie is, ze wisten het eigenlijk niet. Hè, ze hebben niet willen tegenstemmen. Maar ook voorstemmen, dat ging ook niet, want dat was niet, voor die een dag was dat niet goed. Dus nu, wat vraag ik eigenlijk? Ik zie, als ik dan ga kijken in de lijst van de belastingen en de retributies, dat daar eigenlijk een versie staat van dat reglement. Maar vroeger hadden we voor zoiets altijd een afschrift van het besluit uit de gemeenteraad. Dus gewoon wat wij in het verslag van de gemeenteraad. Dat begint altijd met de stemming. Dat begint met wie heeft voor, tegen en zich onthouden. Ik denk dat we die goede oude gewoonte terug moeten opvatten en dat dat eigenlijk ook weer qua transparantie voor de burger een beetje duidelijk is. En dat ze niet moeten, ze mogen gerust weten als ze zo'n besluit lezen, wie daar voor was, wie daar tegen was, waar dat vandaan komt eigenlijk. Hè. Ik denk dat dat eigenlijk geen moeilijk werk is, dat dat zelfs eenvoudiger is dan wat nu gedaan wordt in die opsommingen van al die reglementen. Voor mij moet dat nu niet direct allemaal gewijzigd worden, maar ik zou dat in de toekomst toch doen, dat je daar afschriften voor gebruikt. Hè? Want over een goed jaar zullen toch een aantal van die belastingen terugkomen en dan kunnen we dat beter doen, denk ik. Dat is voor wat dat punt betreft. Dat is een, het Schepencollege moet dan wel eens bekijken, maar ik denk dat dat eigenlijk veel opener is en veel duidelijker voor de mensen. En ik denk dat je ook heel wat reacties kunt voorkomen als ze duidelijk merken dat eigenlijk in de gemeenteraad er niemand een probleem mee heeft. Ze kunnen natuurlijk allemaal kwaad zijn op ons allemaal, maar ja, dan is de last veel minder om dragen. Laat ons zo. Goed, en dan is het derde puntje. Als ik die brief kreeg, dan merkte ik dat die alleen ondertekend was door de financieel directeur. Ik ben dan eens even in het decreet gedoken. En in het decreet wordt de ondertekening van stukken van de gemeente eigenlijk in... Ik weet niet meer het nummer van het artikel, staat in mijn toelichting. Wordt dat in 5 puntjes behandeld. Komt erop neer dat de gemeenteraad, de OC&W-raad, het bijzonder comité sociale dienst en het college van schepen en burgemeester, dat alles wat daar door of verzonden wordt, dat het gebeurt door de respectievelijke voorzitters. En dat dat medegetekend wordt door de algemeen directeur. Maar in het derde paragraaf van dat artikel staat dat de financieel directeur, de sociaal assistent en sommige ambtenaren die een specifieke opdracht gekregen hebben, zelf mogen brieven verzenden en een briefwisseling doen en alleen tekenen. Nu, dat rechtvaardigt natuurlijk wat dat de financieel directeur nu gedaan heeft. Want als je dan verder zoekt, dan is een van de opdrachten van de financieel directeur dat zij de inning van de belastingen moet verzorgen en controleren. Wat ze gedaan heeft, die lijst proberen samen te stellen of daar aangiftes voor te krijgen, kun je daar perfect in zien. Je kunt natuurlijk ook anders redeneren en zeggen, ja, kijk, is dat niet bedoeld als je te maken hebt met iemand die zijn belastingen niet betaalt, een individu of een paar individuen, dat je die eens een brief schrijft en dat je zegt, kijk, meneer, mevrouw, je moet toch voor die en datum gaan betalen, want anders ga je problemen krijgen. Dat is een andere interpretatie, je kunt die allemaal aanhouden. Wat nu bijzonder is, is dat eigenlijk in het vijfde paragraaf van datzelfde artikel staat dat alle gevallen die buiten die vallen, dat die sowieso door de burgemeester en de algemeen directeur moeten getekend worden. Dus eigenlijk, laat ons zeggen, als er geen zekerheid is wie wat moet doen, dan is het een burgemeester en de secretaris. Een algemeen directeur nu. Ik zag ze al opkijken. Nu, ik denk dat we daar ook weer even in fout zijn, in die zin dat we, het is maar als je tegenkomt zo'n probleem, dat je dat dan, dat je daar eens op botst, hè. Maar dat we toch eens moeten vragen aan het college, dat ze eens zien, in feite moeten die dingen opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement. Je zult nog altijd uitzonderingen hebben, maar dan kan de uitzondering zijn dat als iemand het niet goed weet, dat die moet overleggen met de functionele overste, en dat is normaal gezien de algemeen directeur. Maar ik denk dat het eens moet gestipuleerd worden in het huishoudelijk reglement voor het personeel. En dat moet van de gemeenteraad uitkomen, maar ik neem aan dat het Schepencollege daar een voorstel kan voor doen. Voilà, dat zijn eigenlijk de drie punten.
Goed, zijn daar nog vragen of opmerkingen bij voor de rest?
Ja, ik hoop, burgemeester, dat we dat in een van de volgende raden...
Absoluut.
Op krijgen, hè? Ja.
Ja, ik denk dat, en dat wil ik gewoon even zeggen, ook los van dit, denk ik dat een situatie zoals die zich nu voorgedaan heeft, alleen maar, denk ik, kan lopen tot bijsturing. En daar moeten we niet flauw over doen. Er is een samenspeling van een aantal omstandigheden, COVID en al wat je wilt. Maar wat dan in de weg neemt, dat je nooit duidelijk genoeg kunt communiceren en als er door een communicatie die uitgaat van de gemeente, of dat ze nu door mij getekend is of niet getekend is, en trouwens, dat kan ik wel even meegeven. Ik probeer, ik denk dat de normale insteek is dat zoveel mogelijk ook door mij getekend wordt, maar zoals dat gezegd, er zijn bepaalde werkwijzen die dat daarom niet fout zijn, maar waar dat we toch denk ik, moeten proberen te gaan naar een vaste structuur die dat voor iedereen transparant is en hoe dat bepaalde dingen gecommuniceerd worden. Maar als er nu één ding duidelijk is en je kunt over sommige dingen discussiëren, dan is dat deze communicatie en de timing en alles wat er rond hangt, beter had gekund. Hè? En dat dus dat reglement en de toepassing daarvan heel wat vragen oproept, dat het verschijnen van die brieven heel wat vragen opgeroepen heeft, dat het uitstellen van die brieven omwille van het COVID-jaar 2020 ook nog eens wat bijkomende vragen heeft opgeroepen. Dus dan denk je, als je de slotsom maakt, ongewild of niet, kom je daar als bestuur, denk ik, heb je daar maar één conclusie uit te trekken, dat dat beter kan en dat je dat anders moet gaan aanpakken naar de toekomst. Wat daar hieraan gekoppeld moet worden is, denk ik, en laat dat ook heel duidelijk zijn, dat we zo snel mogelijk naar al die geadresseerden van die brieven een brief sturen met een rechtzetting. Dat van zodra dat we duidelijkheid hebben van het agentschap Binnenlands Bestuur en daar zal de schepen van Financiën mij direct in volgen, denk ik, dat we dan ook een voorstel zullen formuleren. En hopelijk is dat al de gemeenteraad van maart 2021, dat we met een voorstel kunnen komen. Dan nemen we ook die drie punten op van u, Jan. Maar vooral, en tussentijds, dat we er ook niet te groot of te klein voor zijn om een communicatie te sturen naar al diegenen die een brief gekregen hebben. En dat we daar echt duidelijk in gaan zetten van, kijk, uw vragen of bedenkingen dat daarbij zijn, die begrijpen we. En we gaan het u proberen zo goed en zo helder mogelijk uit te leggen. Ik denk dat we daar verschuldigd zijn en dat onze taak ook is. Hè, dus dat moeten we ons niet in weg steken. Ik ben helemaal niet degene om wakker te liggen of vooral een beleid aan te passen op wat er op sociale media gezegd of gebeurt of wat dan ook. Maar als er dingen zijn die dat objectief terecht zijn en waar dat er zoveel vragen en opmerkingen komen, ook op een heel correcte manier via mail, telefoon of wat dan ook, ja, dan moeten we zeker als bestuur, iedereen maakt fouten en dan kunnen we hier ook alleen maar bijsturen door daar de juiste communicatie aan te koppelen. Dus bij deze, daar zal de gepaste actie van komen vanuit het bestuur. En dan denk ik dat we daar het reglement waar we allemaal voor of toch zeker niet tegen waren, op een zo goed mogelijke manier moeten rechttrekken naar de bevolking toe en uitleggen. Goed?
Ja, ik wil toch nog eens benadrukken. Het is niet de fout van de financieel directeur. Eigenlijk zit de initiële fout bij ons, bij de gemeenteraad. Die er iets in gelaten heeft dat we toen niet gezien hebben en dat we nu eigenlijk pas ontdekken, nu er daarover gepraat wordt.
Maar het is ook helemaal niet mijn bedoeling en ik denk dat dat heel algemeen is. Hè. Dat is niet de fout van een financieel directeur, inderdaad niet. En ook de financieel directeur heeft een bepaalde manier van werken die dat jaren zo gebeurd is en gelopen is en dergelijke meer. Maar waar dat we nu moeten aanpassen. We gaan proberen aan te passen en hopelijk met een voorstel komen over hoe dat we dat gaan kunnen kwijtschelden. Niet innen of wat dan ook. Dat zal hopelijk op de volgende gemeenteraad al kunnen. Andere dingen, bijvoorbeeld delegatie en dergelijke meer van bevoegdheden, hoe dat we gaan handtekenen en zo verder. Dat gaan we nog niet rondkrijgen, 9 van de 10 tegen eind maart, maar we gaan zeker met de dingen aan de slag. En we zullen daar ook tussentijds over terugkoppelen in de schepencolleges, als we daar informatie over hebben. En dan kun jij dat ook direct zien aan en iedereen trouwens van de gemeenteraad, waar en hoe dat de tussenstappen daar zijn. Anne, je hebt nog een vraag.
Ja, toch wel. Hey, nog even terugkomend over de inhoud van belastingen. Het is toch de bedoeling dat het een beetje parallel loopt met de provinciebelasting, als ik nee. even...
Nee, ja, want dat is precies de fout die we maken.
Nee.
We gebruiken bedrijfsruimte om de grondslag vast te leggen van wat de belastingplichtige moet betalen. Terwijl dat de provincie niet de belastingplichtige is het niet, maar het is de bedrijfsruimte die belast wordt naar.
Maar als we terugkijken naar de gemeenteraad van 2 december 2019, is daar heel uitdrukkelijk gezegd, het is gebaseerd op de gegevens zoals de provincie ze neemt. Oh. Want we gaan ook met die gegevens werken. En toen heb ik daar ook op gereageerd, van die helper. En toen heeft Stijn daar ook op gereageerd dat dan niet de bedoeling was om die zelfstandige helpers daar ook nog op te belasten.
Nee, hij heeft daar volgens mij op gereageerd met we zullen dat onderzoeken.
En het reglement daarop aanpassen.
Als dat nodig was.
Als dat nodig was.
Voilà. Nee, dus ja. Dat is wel een groot verschil.
Maar nee, maar dan zullen we nu toch in een padstelling staan. Van,
op sommigen zijn die dat beter nog weten wat ik gezegd heb. Ik zal dat ook nu onderzoeken en nakijken. Voilà. Aan wat daar toen gezegd is op de gemeenteraad. Maar laat ons één. Misschien is dat de beste afsluiter wat dat betreft. Het feit dat die vragen er zijn, dat die opmerkingen er zijn. Ja. Dat geeft aan dat er nood is aan toelichting. Die moeten we bijkomend geven. Het feit dat er niemand tegengestemd heeft tegen dat reglement, hè, geeft ook aan dat er toen niemand erg het kwaad in zag, dat dat zich nu zich afspeelt. En drie, we zitten hier denk ik in een gemeenteraad om op de best mogelijke manier te zorgen dat onze gemeente kan draaien, financieel rondkomt en dergelijke meer. Laat ons daar nu verantwoord en vooral volwassen mee omgaan. En volwassenheid is in eerste plaats bijkomend toelichten wat dan nodig is en informatie verschaffen aan degenen die een brief gekregen hebben. En twee, laat daar de drie punten die Diane van Dijk naar voren heeft geschoven een aanzet toe zijn. En ik neem daar ook bij als vierde punt aan uw opmerking nu nog eens over dat van de kruispuntbank en de basis van de provincie en dergelijke meer. Al die dingen zullen voorwerpen uitmaken van een verder nazicht, verder nakijken hoe dat we dat helderder krijgen, duidelijker krijgen, hoe dat we daar best over kunnen communiceren. Los daarvan, en dat is dan punt 5, is daar nog bijkomend aan te koppelen dat de intentie van het bestuur is, en daar denk ik dat ik heel de gemeenteraad wel mee achter zal krijgen, om te zorgen dat zeker voor 2020 of voor 2021 en 2020 voor de helft, die belasting niet zal geïnd worden. Dat zijn de 5 punten die dat we denk ik samengevat uit deze bespreking kunnen maken. En wat ik hoop, dat we daar, zoals dat we daar vorige keer zonder tegenstem zijn uitgekomen, dat we er ook de volgende keer op een heel duidelijke en heldere manier met 19 mensen terug uit geraken om dat recht te zetten en juist te communiceren. Laat ons zo afsluiten en dat meenemen als opdracht naar het college. En dan zullen we daar ook heel transparant over terugkoppelen. Is dat voor iedereen goed zo? Oké. Dan nemen we die opdracht mee en dan zal ik nog heel even kort in de Varia zelf even aanhalen. Hè. Dus er is de voorbije weken los van dat ook nog wel wat anders te doen geweest, denk ik. We hebben de sluiting gehad van onze school de week voor de carnavalsvakantie, noem ik dat graag, in Herentout. Een sluiting die daar denk ik heel terecht geweest is als we de cijfers nadien gevolgd hebben. Cijfers die dat trouwens een beetje in de lijn van de verwachtingen lagen van wat dat we de week daarvoor konden vaststellen. Dus voor de sluiting hebben wij daar duidelijk gezien dat er een bepaalde variant, de Britse variant, mee tussen de besmettingscijfers zat. En dan moet ik daar echt een pluim geven aan onze schooldirecteur, het ganse team binnen de school, ook het Huis van het Kind en de organisatie van ons in overleg met het crisisteam, is daar dan echt wel een weekend doorgewerkt en beslist om die sluiting te doen. Die heeft zijn vruchten afgeworpen, denk ik, door te zorgen dat dat inderdaad vooral geclusterd is kunnen blijven binnen de mensen die daar toch wel in direct verband stonden met de school of kinderen die daar aanwezig waren. Dat die cijfers als een pijl omhoog zijn gegaan, lag ook in de lijn van de verwachtingen op dat ogenblik, maar geeft des te meer aan dat zonder sluiting van de school dat we hier toch wel een bepaald drama hadden kunnen hebben in onze gemeente. Maar daar denk ik dat de test van het crisiscentrum en alles daar rond eens te meer bewezen is met hoe dat hier kunnen aangepakt geworden is binnen de gemeente en ook de communicatie daar rond. Dus dat wil ik even meegeven. Ik ben blij ook om te melden dat de cijfers momenteel terug helemaal in de goede richting staan. En dat dus een heel snelle en accurate ingreep in de school ons van veel, veel erger heeft kunnen voorkomen. Anne, daar had jij nog een vraag over.
Ja, daar hadden we toch even nog een vraag over. Waarom zijn er momenteel geen coronanieuwsbrieven meer? Ik denk dat daar op dit moment toch wel heel veel nood aan was om een brief, om wat extra communicatie.
Dat is in overleg met onze communicatiedienst gebeurd. Lisbeth, misschien dat jij even kunt toelichten, want die vraag is ook vanuit het beleid een paar keer gesteld, maar daar hebben wij een beetje geluisterd naar de situatie binnen de communicatiedienst zelf, die dat daar heel duidelijk aangeeft van kijk, we gaan proberen, en dat ligt trouwens nu ook op tafel, om een heel heldere communicatie uit te sturen in functie van het vaccinatiecentrum en alles wat het daar rondhangt. En die tussenperiode niet bijkomend, of die cijfers die eigenlijk van de ene kant naar de andere kant slaan, daar niet noodloos bijkomend over te communiceren en pas te communiceren als er een volgende stap in de uitrol zou zijn. Maar Lisbeth, jij mocht daar misschien nog kort even...
Ja, we hadden eigenlijk naar aanleiding van een vraag van het college om te bekijken of er nog een nieuwsbrief gekomen is, hadden wij de feedback gegeven vanuit communicatie en mezelf van op die moment dat dat toen, maar toen waren de cijfers ja licht stijgend, maar dat was nog niet zoveel als dat er nadien is, want dat is een optelsom natuurlijk die in de krant komt. Hadden wij voorgesteld om geen communicatie te doen en vooral ons nu te focussen op de vaccinatiecampagne. En omdat er toch ook wel een zekere coronamoeheid, en dat is een wankel evenwicht natuurlijk, tussen communiceren van iedereen is het beu om altijd alles terug te, ja, terug herkauwd te krijgen. Dus, en langs de andere kant ja, de mensen die daar willen dat ze wel daarin betrokken worden. Dus dat is een afweging geweest. En als we dan achteraf zien, hebben we dat proberen via sociale media recht te trekken. Maar van vooruit de vaccinatiecampagne gaat er wel vanaf, denk ik, volgende week of de week nadien communicatie opgestart worden. Maar we waren eigenlijk vooral naar die bril aan het kijken. En minder omdat we zelf wisten dat de cijfers gingen dalen, omdat wij dat op een andere manier bekijken, waren we er eigenlijk minder ongerust over dan de burger. Maar dat is natuurlijk omdat wij de cijfers op 7 dagen zien en de burgers zien die op 14 dagen. En dan gaat dat trager naar beneden.
Ja, dat klopt. Maar ik denk... Een goede communicatie daar rond en de nieuwsbrief was toch wel aangenaam geweest. Want dan op een gegeven moment hebben jullie een post gedaan waar het dan in stond. Oké, vanaf 15 februari mag er terug vrije tijdsbestedingen gedaan worden. Ik denk dat dat ook wel bij heel veel mensen zoiets was van oké, we mogen alles gewoon terug doen. En ik weet niet dat het dan toch al wel de moment was om die communicatie daar rond te doen. Dus... Allee, ja, dat was toch ook wel een opmerking.
Dat is allemaal met de noodplanning samen. Ja. Wij hebben nergens niet... Dat was ook toegestaan. Dat was de situatie. Dat is voornamelijk gerelateerd aan... dat is niet de school, maar dat is natuurlijk ergens een bron waardoor dat je een groep krijgt. En daar is heel duidelijk gecommuniceerd. En de mensen die in quarantaine, die worden opgebeld. Dus die worden persoonlijk daarvan op de hoogte gebracht. Van welke richtlijnen en dingen dat ze moeten volgen. Ja, die weten dat dat niet voor hen geldt, die communicatie. Maar het zou ook niet eerlijk zijn om kinderen die dan in een andere school naar een activiteit gaan, of zelfs kinderen van de Klimop die dan nergens in een klas of nergens met een besmetting in contact geweest zijn, om die te verbieden van aan een activiteit mee te doen.
Dan zijn absoluut. En ik denk dat ook wel heel belangrijk is, Anne, want je bekijkt dat vanuit een omgekeerde kant. En ik denk dat dat juist heel gevaarlijk is van het zo te bekijken. Dat is als je als niet opgebelde persoon in het kader van die contacttracing en wat dan ook die communicatie leest, hè, in combinatie met het feit dat er daar... je mag dat gerust weten, daar is de vraag gesteld om een bijkomende communicatie te doen kort voordat die een uitbraak kenbaar werd op sociale media. En toen is er daar echt gezegd van nee, doe dat niet, om die en die redenen focust op het vaccinatiecentrum. Daarnaast, en daar ben ik nog altijd sterk 100% achter die communicatie, dat er dus op een bepaald ogenblik gezegd is van je kunt zo die en die maatregelen kunnen en die vrije tijdsbesteding kan. Waarom? Omdat we juist heel gericht proberen te communiceren en in contact komen met de mensen die dat onder bepaalde quarantainemaatregel vallen, die dat bepaalde extra maatregelen moeten naleven in vergelijking met iemand anders. En dat wordt ook altijd heel helder en duidelijk uitgelegd. Dat zijn niet onder de algemene regeling vallen en dat voor hen een aparte regeling geldt. En laat ons daar nu wel in wezen dat op het moment dat, als er, gaan we heel cru zeggen, 50 mensen onder een bepaald regime, of later nu zelfs 200 zijn in Herentom, om het wat extremer te zetten, die dat echt wel bepaalde quarantainemaatregelen of wat dan ook moeten naleven, ja, dan zijn er nog wel een paar duizend anderen waar het leven niet mag voor stilstaan en waar je juist elke kans op perspectief moet kunnen geven en ook op de juiste manier communiceren. Dus dat is altijd evenwicht tussen de algemene communicatie en de individuele communicatie. En dat die naast en tegen elkaar kunnen liggen, kan absoluut zo zijn. Maar dat denk ik dat op dit ogenblik heel voorzichtig en vooral heel verstandig door omgesprongen wordt door onze communicatiedienst in overleg met de noodplanningsambtenaar. En dat je daar altijd een ander beeld en een andere visie en een andere mening over kunt hebben, dat kan. Maar er zit veel meer overweging achter en vooral veel meer overleg achter dan dat het op het eerste zicht lijkt.
Dat klopt, maar dat heeft gewoon bij bepaalde mensen, denk ik, een een heel ander beeld geven van oké, we zijn gewoon terug vrij. Had ik...
Dat is een eindeloze discussie. Ja, want als wij moeten rekening houden met onze communicatie, met wat dan mensen daar kunnen uit afleiden, ik wil nu niks zeggen, er zijn bepaalde mensen en je moet de optelsom eens maken. Als je dan toch, dat straks ging het over sociale media, ik kan nu 15 mensen noemen, sowieso, die daar in elke discussie heel prominent aanwezig zijn. En als die discussie gaat over het feit dat er in het centrum maar 30 mag gereden worden of maar 20 mag gereden worden in functie van de veiligheid van fietsers en voetgangers, dan hebben ze daar kritiek op. Als er een tractorsluis komt, zijn dat dezelfde mensen die dat dan zeggen en we moeten daar met onze auto kunnen doorrijden. We kunnen dus eeuwig en altijd over van alles en nog wat. Als wij morgen een communicatie uitsturen in het kader van COVID, dan zal er altijd, door eender wie, altijd wel in de ene of de andere richting een opmerking over kunnen komen. Daar moeten we ons van bewust zijn. Maar daar moeten we door. En als we dat niet doen, dan moeten we beter niks doen. En dan elke communicatie is vatbaar voor kritiek uit bepaalde hoek. Dat is iets wat we weten en wat we in een crisissituatie als deze, daar moeten we door, want anders moeten we beter niks doen. En dat zal altijd zo zijn.
Dat klopt. Ik bedoel, maar het was gewoon maar een opmerking die we meegaven, die wij van bepaalde mensen krijgen. En dat is dus ook...
Maar ik geef nu maar het voorbeeld. Je hebt vorige keer, denk ik, waar jij toch pleitbezorger van de jeugd heeft nood aan perspectief en moet kunnen spelen en moet kunnen buiten komen. Ja. En we willen dat de speelpleinwerking enzovoort. Ja, we hebben ook gezegd van, we willen dat bekijken. We hebben dat ook gedaan. Hè? Dus dat is ook in functie van wat het er dan kan en niet kan. Dus dat is ook altijd dubbel, hè? Want als je dat nu terugplaatst in een tijd, dan zeg je, kan nu dat je dat dan durft zeggen op die moment. Ja, alles kan letterlijk de ene week A zijn en de andere week B. En dat er dan op die moment mensen zijn dat daar een bepaalde gevolg aan vastknopen. Ja, dat kan zijn. Dat is juist hetzelfde. We zullen altijd moeten bijsturen. En als er nu één dienst is die naar overuren draait, is denk ik onze communicatiedienst. Dus die zullen dat ook in de toekomst zo wel blijven doen.
Ja, dank u.
Goed, dat wat dat de situatie betreft, dan kan ik u nog heel kort meegeven dat we, wat dat malaise betreft in de afwikkeling van de oplevering van het sportcomplex, het kapelletje, dat we daar toch eindelijk wel wat licht zien aan het einde van de tunnel. Dat we daar wat de problematiek van de parking betreft toch wel goed nieuws gekregen hebben, dat we daar het verzekeringsdossier wat dat we op aangedrongen hebben, het afgelopen jaar bij de aannemer, dat daar bewegingen is en dat er bevestiging is gekomen vanwege de verzekeraar van de aannemer dat de parking onder verzekeringsdekking zou vallen. Dus dat we daar hopelijk een rechtzetting gaan kunnen krijgen. Dat zijn de gesprekken lopende. De situatie van de ontijzeringsinstallatie die nadert ook zijn ontknoping, hè. Dus we hebben die bestelling die dat er volgende legislatuur gedaan is, die is ondertussen uitgevoerd en er is ook de nodige financiering gevonden en ook daar worden de subsidies voor aangewend om dat lokale vorstvrij daar rond te krijgen. Dus daar zijn we ook aan het einde van de tunnel en de oplevering en de rechtzettingen die dat er in het kader van de aanleg van de velden, voetbalvelden moest gebeuren, die is ook op het einde aan het lopen. Dus ik hoop dat 2021... wat dan natuurlijk op sportief vlak niet het beste jaar is en op financieel vlak ook niet voor de voetbalclub en alles wat dat daar rond ligt, dat dat dan hopelijk wel het einde kan zijn van de malaise rond die opleveringssituatie van het sportcentrum daar. Dus daar zijn we op de goede weg. Maurice, je had ook nog variapunten, een paar beperkt had ik begrepen, die dat jij wou melden. En dan geef ik daarna het woord aan de rest van de gemeenteraad. Maurice?
Ja, heel beperkt. Maar het wordt... zo'n beetje de maand van de lokale economie en de middenstand. Want deze week plannen we al een eerste overleg met de horeca. Toen we dat idee opperden om deze week al de eerste keer even samen te zitten, gingen we er ook al van uit van er zullen misschien binnenkort wel versoepelingen aankomen. Driewerf helaas. Het zal nog niet voor morgen zijn en ook niet voor overmorgen. Maar toch willen we die moment behouden om toch het contact met de horeca al op te starten erover. En om al wat ideeën uit te wisselen. Dus niet meer dan dat gaat er op de agenda staan. Zodat we al een eerste contact digitaal terug hebben. Om klaar te zijn om een draaiboek voor te bereiden dan tegen dat de versoepelingen er dan eindelijk toch eens zullen aankomen. Dus dat is deze week. Voor volgende week plannen we nog eens opnieuw een adviesraad lokale economie. Het is een tijdje geleden. We hebben ook gewacht op betere tijden. Betere tijden die voorlopig niet komen. Dus dat wordt ook een digitaal overleg. En dat is voorzien op 9 maart. Intussen dacht ik dat de nodige uitnodigingen waren verstuurd. Dan ook nog een welgemeende sorry aan Freddy Kerkhoffs. Die had vorige gemeenteraad gevraagd om een toestand te bekijken van een zone 30 bord op de Bouwse Steenweg. Dat is gebeurd, maar het verplaatsen van dat bord, Freddy, ik heb dat ook opgemerkt, is nog niet gebeurd. Er zijn een aantal kleinere opdrachten blijven liggen de laatste weken. Dat heeft een beetje te maken gehad ook met de onverwachte winterprik. Hè. Waar dat we nu na de winterprik geconfronteerd werden met wegmarkeringen die zo goed als verdwenen waren omwille van het zout, schade aan asfalt. Dus dat heeft prioriteit gekregen. Maar ik beloof u dat deze week dat bord correct zal verplaatst worden.
Houd mij in de woord. Dank u wel.
Goed, zijn er nog andere punten of vragen in Varia? Jan, had jij nog een punt of vraag in Varia?
Ja, mobiliteit zit mij een beetje dwars op het moment. Het wordt tijd om de proeven eens te stoppen en eens te evalueren en eens te kijken wat nu eigenlijk het resultaat is en om uitvoering te geven. Hè. Want je kunt niet eindeloos blijven en het is weer sociale media, maar daar groeit dat en je hoort meer en meer mensen dezelfde uitleg doen, dus ze kopiëren uiteindelijk het verhaal van elkaar. Het is precies alsof er niks gebeurt, terwijl dat er eigenlijk heel veel gebeurt, maar dat er geen resultaat komt. Ik denk dat daar eens knopen moeten doorgehakt worden en dat er ook naar een definitieve situatie moet gestreefd worden. Ja. Bijvoorbeeld, allee, daar werk ik nog altijd op mijn zenuwen, dat zijn die naaldarkjes die er staan. Vervangt dat toch door die smileys waar ik het vorige keer over had, Maurice. Er zijn nu ene keer panelen die, als je nu bijvoorbeeld Heist op den Berg heeft dat in al zijn deelgemeentes, want op het moment dat je daar binnen rijdt, dan krijg je als je te snel rijdt, je snelheid en het bedrag van de boete daaronder. Dat denk ik dat veel meer effect heeft dan het feit dat je zegt dat er een barrière ineens in het midden van de weg staat waar dat je bijna over verongelukt. Hè? Dus dat is nu maar één voorbeeldje. Je kent mijn gedacht denk ik over de Maasweg. Ik vind dat een stomiteit. De uitgang van de Maasweg aan de Vonkstraat leggen lijkt mij... om het een beetje gewaagd te zeggen, bijna misdadig, met een poort van de school ernaast. En wat ik eigenlijk beu word, is dat argument dat mensen moeten omrijden. Uiteindelijk zijn er de Koestraat en de Zwanenberg, liggen allebei ook in dezelfde richting. Daar moeten ook voor omrijden. En als je dat uitrekent, hoeveel 100 meter, dat verschil is met onder andere de situatie van de Scooterstraat en die uitgang daarvan dan. Dat scheelt allemaal niet veel. Met een auto is dat twee keren niks. Plus, moet ook eens nakijken, als je het fietsverkeer wilt promoten, dan zul je toch moeten vragen aan de auto's van een inspanning te doen. Dus ik snap niet waarom dat niet vooruit gaat, die dossiers, en waarom daar niet ineens... een eind aangemaakt wordt en dat gezegd wordt, kijk, dat is het nu, dat is ons voorstel, zo willen we het definitief. Breng dat voor de gemeenteraad, dat we dat kunnen bediscussiëren hier en erover stemmen en dan is de zaak gedaan, dan kan het uitgevoerd worden. Hè?
Jan, ik heb veel begrip voor uw opmerkingen. Hè? En misschien nog eens even het traject schetsen. De proefopstellingen die lopen nog tot eind deze maand, dacht ik, grosso modo. We zijn volop in voorbereiding voor een bevraging. Een bevraging over de gewijzigde proefopstellingen. dan de eerste fase, die van Zone Oost, laat het ons maar noemen, Processieweg, Hazenstraat, Maasweg, waar dat er wijzigingen zijn geweest. En dan ook voor de tweede fase van proefopstellingen, Zone West, Astridlaan, Verbistlaan. Dus samen met onze communicatiedienst is die bevraging in voorbereiding. We gaan daar heel binnenkort een digitaal overleg over hebben. We hebben er nu ook bewust de communicatiedienst bij betrokken, om de bevraging zo professioneel en goed mogelijk te maken. Die doodle is vandaag opgesteld geweest, dus dat overleg gaat heel vlug kunnen plaatsvinden. Naar aanleiding van die bevraging gaan we natuurlijk die resultaten moeten monitoren. Gaan we moeten zien wat er als tendens uitkomt. En zal ook nog de mobiliteitsraad uiteraard moeten gevat worden. In eerste instantie zullen de resultaten van de bevragingen wel op scheepcollege niveau geanalyseerd worden en besproken. Maar een tweede fase is zeker de mobiliteitsraad. En die zouden we dan zo vlug mogelijk moeten samenroepen. Dat zou in feite ergens na de paasvakantie moeten kunnen. Dus dat is met andere woorden, ik dacht de derde week van april. Daar mikken wij op. En dan is het de bedoeling dat wij zowel voor die zone Oost als die zone West zo vlug mogelijk naar een definitieve oplossing gaan. En die definitieve oplossing is dan in eerste instantie dan ook een schepencollege beslissing na het advies van de mobiliteitsraad en dan in tweede fase de bespreking in de gemeenteraad voor dus de aanpassingen van alle reglementen die ervoor zullen nodig zijn. Dus, maar dat gaat niet voor morgen en overmorgen zijn natuurlijk. Hè. Het is een traject dat we volgen, het is een participatietraject naar de bevolking toe, de buurtbewoners en ook met het betrekken van de mobiliteitsraad. Dat vraagt nu eenmaal een beetje tijd en we hebben destijds al bewust de duur van die proefprojecten teruggeschroefd van 6 naar 3 maanden om vlugger te kunnen schakelen. Ik begrijp het ongeduld van velen. Maar laat ons toch het traject proberen te volgen met de maximum aan participatie zoals we het hebben uitgezet.
Ja, absoluut.
Nu mag ik eens even bevragingen. Hè? Ik heb u daar al eens over gezegd dat het eigenlijk, als je aan een straat woont, als je buurtbewoner bent, dan heb je liever dat auto's wegblijven uit je straat. Hè? Of dat op een bepaalde manier gebeurt. Maar uiteindelijk, het centrum van Herentout is een centrum voor ons allemaal, niet alleen voor die buurtbewoners. Ik zou daar toch voorzichtig mee zijn, als je dat beoordeelt. In ieder geval, wat de beslissing van de gemeenteraad betreft, vind ik dat die argumenten vandaar zal ik heel kritisch bekijken. Want het gezond verstand moet ook meespreken. Hè? En niet alleen de opinie of de voorkeur van een aantal van de buurtbewoners. Want meestal denken die toch wel in dezelfde richting en gaat dat over hun voortuintje of hun achtertuintje, het maakt dan niet uit. Advies, ja, cool. Maar nog, als er iets volgens het gezond verstand, zelfs door de adviesraad, zomaar van de kaart getrokken wordt, kan ik daar niet mee weg hoor. Maar goed, als ik het goed begrepen heb, gaan we dus eind van de maand en begin volgende maand daar schot in zien.
Ja, ik denk dat dat de slotsom moet zijn. Jan, ik denk dat je, als we naar die situatie kijken, dus dat is altijd standpunt. Hè. Je kunt heel lang over punten blijven discussiëren. Die proefopstellingen hebben uiteraard zijn nut. Je kunt niks af wel zeggen van we gaan het gewoon veranderen zonder proef. Dus die proefopstellingen zijn wat dat ze zijn, maar dat er nu een moment gekomen is dat er knopen doorgehakt moeten worden, dat is duidelijk, hè, dat we dat zo snel mogelijk moeten doen. Maar waarop, en dat is nu eenmaal ook de situatie, waar dat we, denk ik, de principes die dat we altijd naar voren hebben geschoven, dat we die blijven hanteren. 1, dat die inspraak er blijft, hè, dus dat de mobiliteitsraad daar zeker bij gevat wordt. En 2, op u aangeven, en heel terecht, want dat hebben we ook vorige legislatuur heel hard voor geijverd, en gevraagd om dat zo te doen, is die delegatie van dan niet alleen het Schepencollege doen, maar heel dat debat rond mobiliteit openlijk ook op de gemeenteraad te voeren. Dus die aanpassingen, zoals dat Maurice ook gezegd heeft, die zullen ook nog eens het voorwerp uitmaken van een gesprek en een debat op de gemeenteraad. Dat een tweede. En dan tenslotte denk ik dat we... dat we daar gewoon ook die bevragingen, en daar denk ik dat iedereen dat mee rond de tafel zit, dat moet altijd op de juiste manier geanalyseerd worden. En als je keuzes maakt, ik geef nu maar één voorbeeld en dat is maar een lukrake keuze, natuurlijk is de overweging van die enkele richtingen van het centrum weg niet een spreiding van het verkeer in het algemeen. De belangrijkste overweging daar is veilig fietsverkeer in het centrum. En als je dus kiest voor bijvoorbeeld veilig fietsverkeer in het centrum, dan heeft dat consequenties voor mensen die nabij het centrum wonen om op een bepaalde manier het centrum te bereiken. Maar dat is, je kunt niet een omelet bakken zonder eieren te klutsen, dus je zult altijd keuzes moeten maken. En ik denk dat we gewoon heel eerlijk moeten zijn, ook in het debat binnen de gemeenteraad, binnen het Schepencollege en ook binnen de mobiliteitsraad. Als we keuzes maken voor een verkeersvriendelijke en fietsvriendelijke en fietsvriendelijke gemeente te zijn, ja, dan gaan we daar denk ik ook de gevolgen van moeten dragen. Want iedereen is voor minder auto's in het centrum, behalve als dat moet zijn om bij wijze van spreken van op 100 meter van het centrum met de wagen door de Schoeterstraat richting het centrum te kunnen rijden, om maar een voorbeeld te geven. Hè. En dat gaat over keuzes en daar zullen we altijd kritiek op hebben. En ik blijf het nog eens zeggen, hè. Maurice heeft denk ik in de aanloop van de COVID-situatie heel snel gehandeld om met de handelaars in overleg te gaan om dat woonerf daar te realiseren, om te zorgen dat we handelaars, horeca-uitbaters het hoofd boven water konden houden binnen die situatie. Daar is dat woonerf aan gekoppeld met een hoop kritiek daar rond. Aan de andere kant, cijfers zijn cijfers. Eén, de horeca heeft denk ik een fantastische zomer achter de rug, maar vooral, en ook belangrijk, hoeveel dat er ook over gejammerd is op Facebook, er zijn quasi geen ongevallen gebeurd en de ongevallencijfers waren zeer laag. Dus als we moeten kiezen voor fietsvriendelijkheid of wat dan ook, dan zullen we daar heel moedige beslissingen moeten overnemen die dat iets verder gaan dan de commentaren dat we hier en daar soms lezen. Maar dat we snel moeten landen en dat we definitieve, dat nu de tijd rijp is om definitieve beslissingen te nemen, dat is heel duidelijk. Maar dan moeten we dat doen met de nodige inspraak en op een correcte, open, transparante manier, maar hopelijk ook met heel moedige en heldere beslissingen. En daar denk ik dat Jan u aangeven terecht is, dat het aanvoelen van de schepen van mobiliteit 100% in dezelfde lijn ligt en dat eigenlijk het voltallige college en ook de gemeenteraad zo wel zal mee involgen. Als er iemand iets tegen heeft, mag hem dat nu ook zeggen, maar ik stel voor dat we daar zo rap mogelijk mee aan de slag gaan.
Ja, ik verwacht dus een chique omelet in april, vermoed ik.
Oké. Okay. Maurice, dat waren uw punten, denk ik, in Varia. Jan, je hebt ze gehad. Was er nog iemand of heeft er nog iemand een vraag of opmerking? Jan, nog?
Nee.
Heeft er nog iemand een vraag of opmerking in Varia? Dan kunnen wij, denk ik, deze gemeenteraad afsluiten en dan hoop ik dat we de volgende gemeenteraad en de OCMW-raad terug voltallig kunnen aanvatten met iedereen aanwezig en dan zie ik u graag dan op het einde van de maand terug. Goed? Beste allemaal.
Goedenavond.
Dag.
Goedenavond.